Thank you. Het is 8:30, de pers is ook binnen, dus wij kunnen gaan. Begin 7:30 is het. Ach ja, goed. Jullie zijn lekker scherp, dat is mooi. De commissievergadering van de commissie Wonen en Ruimte van 12 maart. Ik open de vergadering en bij de vaststelling van de agenda wil ik iets voorstellen. We hebben een presentatie en een B-stuk wat allebei betrekking heeft op energie. Dus dat wou ik eigenlijk meer naar elkaar toeschuiven. Dus ik wou beginnen met de rondvraag. Er zijn trouwens geen insprekers, dus dat kunnen we overslaan. Ik wou beginnen met de rondvraag, daarna de presentatie, daarna de energienota en daarna het bestemmingsplan. Is dat akkoord? Ja, dan doen we dat zo. Dan beginnen we dus met de rondvraag in dit geval. Wie van u? De Tolen, Pikkelsma, de hele CDA-selectie. Nog een meneer Halm. Verder nog iemand aan die kant. Goudriaan. Hogeveen. Meneer Schiphouwer. Meneer Tolen, Pekelsma, Rewe, Halm. Meneer Linneman ook, sorry. Mevrouw Hogeveen, Schiphouwer en Linneman. Goed. Meneer Tolen, ga je gang.
Het gaat de hele functie of zo, dat doen we dan niet.
Dank u wel, voorzitter. Via een lid van de OZAG en van de slechtzienden is ons een opmerking binnengekomen dat een aantal verklikkers het niet doen, met name aan de Hondsrugweg. Ik heb hier een lijstje van 8 stuks al en van 5 stuks die het wel doen, dus het is wat niet in orde. Mijn vraag aan het college en de wethouder is dat bekend en gaan ze daar iets aan doen? Ik heb begrepen van wel, maar goed. En de tweede vraag zal ik direct maar even stellen. Het is voorjaar en de winter is geweest. Hoe staat het met het fietspad te Zinneveen Noord, splitsing bij Roosterveld? Is dat nog in de planning?
Goed, wethouder Kuper, denk ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. De rateltikkers waar de heer Tolen naar vraagt, dat is mij bekend. Dat daar ook tussen de OZAG en ook met de ambtenaren overleg is. Mijn laatste informatie is dat op een aantal plekken, te weten nabij de Markt, de Holder, de Weerdingenstraat, PS Zuid, Ermenweg, Noordbargestraat, zowel bij de Hondsrugweg als bij de Rotsestraat en bij de tweede Bokslootweg, daar worden reparaties verricht. Dat kost wel enige weken. Maar dan verwachten wij dat die in april, mei afgewikkeld zijn. En daarmee hebben we denk ik de meeste punten die ingebracht zijn door de OZAG opgelost.
Ja, voorzitter, ja, ik tel 8 punten die het niet doen en 5 wel.
Dan weet ik niet bij die, want ik heb er ook wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ik heb zelfs 9 opgenoemd, maar het zou nog kunnen zijn dat ik één vergeten ben, maar sta mij toe om dat nog even binnen afdeling te bekijken. En de tweede vraag die had betrekking op het fietspad van Klasineveen Noord en de splitting. Nou, ik kan u meedelen dat vanavond is er zo'n beetje een finale bijeenkomst met de erkende overlegpartner. En morgen verschijnt er een stukje in de krant dat wat ons betreft het fietspad aangelegd kan worden. We zijn er als college zijn we met de grondeigenaren zijn we er zo'n beetje uit. Vanavond worden er wat laatste puntjes op de i gezet. En op 16 april is er ook nog een avond een algemene vergadering van de inwoners van Klasineveen Noord. Daar wordt nog een keer, ook in aanwezigheid van mezelf, maar dat wilden ze graag, nog even de laatste. Het is eigenlijk een inloopavond. Ja, ik ben gedienstig, dat weten jullie. En daar zal ook Barge Oosterveld bij aanwezig zijn, want die hebben natuurlijk vanuit de splitting weer hun belang. Dus dan gaan we gewoon, die 16 april is eigenlijk het moment dat ook alle inwoners kennis kunnen nemen van de keuzes die gemaakt zijn. In goed overleg met erkende overlegpartners over de tracés En dan kan het werk beginnen. En zoals het nu lijkt verwachten we dat gewoon voor de winter van dit jaar, die komende jaren, hè, want onze winter is nog niet afgelopen, maar de komende winter, dat dan het fietspad er ligt. Zover voor het.
Zo is hij mooi. Is het al genoeg zo? Ja, meneer Pikkelsma.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk evenals andere fracties hebben ook wij een brief ontvangen van de bedrijf van Velsen, een tuinbouwbedrijf is daar, die zich zorgen maakt over de continuïteit van hun bedrijfsvoering. En dat heeft te maken met de buurman daarvan. En dat is een bedrijf dat aan papegaaienhulp doet. Onze vraag is, hoe staat het ten aanzien van de ontwikkelingen daarvan? Is daar officiële toestemming voor gegeven? En als daar nu geen antwoord op gegeven zou kunnen worden, dan zouden we voor willen stellen, als het presidium dat toestaat, om de volgende maand op de agenda te plaatsen, zodat we hier wat uitvoeriger over kunnen spreken. Maar misschien kan de wethouder een klip en klaar antwoord geven, dan hoeft dat misschien niet. Maar ook andere fracties hebben daar een vraag over, dus misschien dat het gekoppeld kan worden. Maar dit is onze vraag, hoe staat het met het bestemmingsplan om dit toe te stellen?
Is er iemand anders die ook een vraag voorbereid had voor mevrouw Hoogveen?
Ja, inderdaad, soortgelijke vragen. Wakker Emmen heeft ook een opzetje gemaakt van een viertal vragen. En daar kunnen wij ons, daar zijn we ook benieuwd naar. Dus dan geef ik graag via de voorzitter aan hem het woord.
Nou, op zijn naar meneer Linneman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van ons bezoek aan de familie van Velsen in het tuinbouwgebied van Erika heeft onze fractie de volgende vragen aan het college. Waarom wordt op dit moment een bedrijf die meer dan 250 papegaaien op 1400 vierkante meter huisvest gedoogd naast een biologisch tuinbouwbedrijf? De gemeente Emmen wil het tuinbouwgebied Erika graag voorzien van renovatie. En de papegaaienopvang biedt een bedreiging voor de komkommerplanten van het biologisch bedrijf. Daarnaast is de papegaaienopvang in strijd met het bestemmingsplan. Vraag 2. Is het college het met ons eens dat de huidige papegaaienopvang niet thuis hoort in een tuinbouwgebied? Vraag 3. Waarom wordt er niet gehandhaafd terwijl bekend is dat het in strijd is met het bestemmingsplan? Vraag 4. Waarom wordt het bestemmingsplan tuinbouwgebied voor de woningen Warmoestraat 9 en Warmoestraat 11 binnen 2 jaar gewijzigd in transformatiegebied? Daar wil ik het eerst bij laten.
Dank u wel. Had ik nog iemand overhoofd gezien over de papegaaienopvang? Niet wethouder Slikking. Nog even een administratie op.
Ja, oké. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het verstandig is om met de laatste vraag te beginnen, waarom het bestemmingsplan veranderd wordt in een transformatiegebied. Dat is een beslissing van de Raad geweest. Wij hebben de nota, uitgangspuntennota herstructurering glastuinbouwgebied Erika aan de Raad voorgelegd. Daarin is op basis van allerlei criteria is aan de Raad de keus voorgelegd om de herstructurering in Erika aan te pakken via een splitsing tussen een kerngebied wat blijvend zeg maar, bestemd zou moeten worden voor glastuinbouw en een transformatiegebied. En dat zijn de randen van het glastuinbouwgebied Erika. En dat is het wat kleinschaliger, zuidelijker deel van het huidige glastuinbouwgebied Erika. En daarvan hebben we gezegd dat dat wat ons betreft een transformatiegebied zou kunnen worden. Daar kan nog steeds glastuinbouw bedreven worden, maar daar kunnen zich ook andere bedrijven vestigen. En de papegaaienopvang stond destijds al in de lijst van bedrijven die zich daar dan mogelijk zouden kunnen vestigen of blijvend zouden kunnen vestigen. Dus die discussie hebben we hier in de Raad gehad. Daar is destijds niet van gezegd dat we dat niet zouden kunnen doen. En dus is in eerste instantie voor een kleinschalige opvang toestemming verleend. En vervolgens is nu aan de orde dat we via een structuurvisie en de weg van de omgevingsvergunning WABO gaan kijken of we daar inderdaad veranderingen kunnen bewerkstelligen. Nou, in het kader van de opstelling van die structuurvisie is de aanvraag van de papegaaienopvang ter inzage gelegd. Daar is een bezwaar op gekomen. Daarover is een kort geding gevoerd en de rechter heeft daarin gezegd dat een beslissing om daar papegaaienopvang te vestigen meegebaseerd moet worden op een uitgebreider onderzoek dan wat wij zelf gedaan hadden naar de vraag of die twee functies met elkaar te verenigen zijn, dan wel of dus de papegaaienopvang dusdanige slechte gevolgen zou kunnen hebben voor het naastgelegen tuinbouwbedrijf, dat we daar alsnog vanaf moeten zien. Dat is de huidige stand van zaken. Dat onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd En logisch dat je in de situatie waarin je al je gebaseerd hebt op een nota van uitgangspunten die de Raad heeft vastgesteld, niet gaat handhaven. Immers, in principe was die lijn van denken in overeenstemming met de door de Raad vastgestelde nota.
Meneer Pekers, maar u was als eerste met de vraag over de papegaaienopvang. Heeft u nog andere vragen?
Ja, een vervolgvraag. Mijn vraag was van, zou dit een volgende vergadering nog aan de orde kunnen komen? Of gaat het gewoon, als de uitspraak van de rechter er is, de weg zoals die dan door de rechter gedaan, als uitspraak gedaan wordt? Of komt het nog terug hier in deze commissie?
Want,
omdat we daar toch wel de nodige zorg over uitspreken met elkaar dan.
De rechter heeft een uitspraak gedaan, heeft gezegd dat er nader onderzoek gedaan moet worden door de gemeente. De gemeente is dat op dit moment aan het doen. En de uitkomsten van het onderzoek zullen voor ons leidend zijn ten aanzien van de vraag of we met die aanvraag doorgaan van de papegaaienopvang, dan wel of we een andere weg inslaan. En tot op dat moment kan ik daar verder niks naders over zeggen.
Oké, helder. Mevrouw Hogeveen, nog iets over de papegaaienopvang? Niet. Meneer Lindeman, nog over de papegaaienopvang?
Ja, ik heb twee vragen nog. Dat onderzoek waar dit over heeft, krijgen wij daar ook van te horen wat de uitslag daarvan is. En de tweede vraag, op dit moment wordt het gedoogd. En ik begrijp een beetje uit het verhaal dat we bezig zijn met het bestemmingsplan te wijzigen om eventueel die stichting daar permanent te laten huisvesten. Als dit ten koste gaat van het biologisch tuinbouwbedrijf, gaat u dan ondanks dat gewoon door met deze vestiging van deze stichting?
Wethouder Sleking.
Ik verbaas me een beetje over die laatste vraag. Ik heb in mijn betoog denk ik aangegeven dat er een onderzoek gedaan wordt. Als uit het onderzoek komt dat die twee functies met elkaar te verenigen zijn, gaan we met de aanvraag verder. En als er uit het onderzoek komt dat het niet met elkaar te verenigen is, of dat er nadere andere onderzoeken gedaan moet worden, dan zullen we naar bevind van zaken handelen. Dus ik verbaas me over de vraag, maar goed. De uitslag van het onderzoek, als u daar prijs op stelt, dan kunnen we u dat toezenden.
Goed, gaan we verder met de rondvraag. Meneer Rouet.
Ja, dank u voorzitter. Ik had een tweetal vragen aan het college, van ook al eerder gesteld via de mail. En dat gaat over asbesteninventarisatie. Daar is een asbesteninventarisatie is daar gaande bij scholen. En als je op de website kijkt waar de status een beetje bijgehouden wordt, tenminste ik hoop dat die accuraat is, dan zie je dat er nog 14 scholen in Emmen niet geïnventariseerd zijn, die wel voor 1994 gebouwd zijn. Dus mijn vraag is van hoe is de werkelijke status daarvan? Andere vraag gaat over natte koeltorens. Klinkt een beetje lastig en moeilijk, maar het gaat eigenlijk om verdamping van water, waar dus eventueel een legionella besmettingsgevaar zou kunnen optreden. En dat kan ook in de bewoonde omgeving, dus bij flatgebouwen kan dat plaatsvinden. Daar is ook vanuit de overheid gevraagd van gemeentes, doen we een inventarisatie. In Emmen is een inventarisatie gepleegd. Die is ook in september verleden jaar opgestuurd. Alleen in die inventarisatie zie je dat er wel een x-aantal koeltorens zijn geïdentificeerd. En er was ook een planning bij voor handhaving. Alleen die handhaving die is niet gedaan. En mijn vraag daarin is ook van in hoeverre staat het met die handhaving of dat toezicht daarop? Want inventarisatie is mooi, maar als je verschoond wilt blijven van het probleem, is het wel handig als er ook wat handhaving op gepleegd wordt. Dat waren de vragen.
Dank u wel. Wie van het college? Raad de Sleking.
Handhaving en interessante portefeuille. Asbestinventarisatieonderzoek, ja, u noemde 94, maar volgens mij is het 92. Scholen die voor 92 gebouwd zijn, dat die eventueel in de prijzen zouden kunnen vallen, omdat daar asbest in verwerkt is. Die inventarisatie is nog steeds gaande, die is nog niet afgerond. En die richt zich overigens niet alleen op de scholen, maar die richt zich op alle gemeentelijke gebouwen. Dus is wat breder dan alleen schoolgebouwen. En uiteraard op het moment dat er resultaten te melden zijn, dan worden die verwerkt op de website. Ik ga er net als u vanuit dat die accuraat en actueel is. Wat betreft de natte koeltorens, meneer Roy zegt handhaving niet gedaan. Als er niks geconstateerd werd dat tot handhaving moest leiden, dan wordt uiteraard het handhavingstraject niet ingezet. Er zijn in Emmen 13 bedrijven die over een dergelijke zogenaamde natte koeltoren beschikken. 10 daarvan vallen onder het provinciaal toezicht en handhaving en 3 daarvan onder het gemeentelijke. En in ieder geval is met alle bedrijven afgesproken dat datgene wat zij behoren te doen opgenomen wordt door hun, opgenomen wordt in een logboek. En het enige wat wij doen is dat logboek controleren bij de normale inspecties die regelmatig worden gehouden. En zodra uit het logboek blijkt dat een bepaalde maatregel niet genomen is of het stuk ontbreekt daar gewoon in, dan kan dat aanleiding zijn om de verdere procedure van toezicht en handhaving in gang te zetten. Maar tot op dit moment hebben wij daar geen aanleiding voor.
Meneer Rue.
Ja, voorzitter. Ik heb me vergist. Het moest controle zijn. Handhaving, akkoord, dat klopt. Als er niks aan de hand is, hoef je ook niet te handhaven. Alleen, er werd in die melding werd gewacht gemaakt van dat men van plan was om controles te plegen. Alleen, de volgende vraag is, heeft u ook controles gedaan? En daar staat dan bij 0 het aantal controles wat uitgevoerd is. Vandaar mijn vraag op die manier.
Voorzitter, ik ken dat betreffende stuk niet waar u uit citeert, waar het getal 0 in staat. Wat ik weet is dat bij die instellingen die onder gemeentelijk toezicht vallen, die controles wel zijn uitgevoerd.
Nog een keer?
De laatste keer. Ik zal straks even het stuk geven aan de wethouder.
Goed zo. Meneer Ham.
Ja, dank je voorzitter. Dat gaat over de bromfietsen op de Boslaan. Er zit eraan te komen dat het vrijgegeven wordt voor bromfietsen. Dus ik kreeg een bericht over van een vrachtwagenchauffeur dat daar op de Boslaan 70 kilometer mag worden gereden door vrachtauto's. En waarom is alleen dat stuk gekozen, 70 kilometer, voor de bromfiets op de rijbaan?
Wethouder Kuper.
Volgens mij gaat die kilometersnelheid daar naar 50 toe. En dan past die binnen het... Maar mag ik ga zitten gissen. Ik geef u gewoon... ik bel u morgen even. Kun je gewoon van de baan.
Ik heb vaker een belofte gehad dat het schriftelijk op papier komt. We zijn nog steeds niet. Het is al 2 maanden terug.
Dus
ik hoop
dat
toch...
Dat
ik bel morgen.
Voor mij ben ik zo sneller dan het licht.
Ja, bovendien, hij zou u gaan bellen. Hè? Dus dat is nog sneller.
Boslaan Brommers op de rijbaan bellen met meneer Hallem, dat doe ik.
Goed, is afgesproken. Meneer Goudriaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag ook voor de verkeerswethouder. Die zit toch nog klaar, dus dat kan in één keer door. Het gaat over paaltjes op het fietspad. In de gemeente Emmen zie je her en der van die rood-witte paaltjes staan. Soms staan ze er wel, soms niet. Het lijkt me logisch dat die er staan om te voorkomen dat auto's het fietspad oprijden. Maar is daar enig beleid op? Worden ze geplaatst op plekken waar ook bekend is dat daar werkelijk auto's rijden? Ik vraag dat hierom, omdat er pas publicaties zijn verschenen erover. En ik ben ook gebeld door mensen die dat toch wel tegenkomen en erg gevaarlijk vinden. Met name als je een bocht omkomt. En de Fietsersbond maakt zich daar zorgen over. En ook volgens het SWOF, de Stichting Verkeers... Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, ik ben eruit, vallen er per jaar toch tussen de 1500 en 2000 gewonden door dit fenomeen.
Helder Kuber.
Ook die vraag in de quiz 2 voor 12 zouden ze zeggen, die zoek ik op. Maar u krijgt ook van mij, op korte termijn krijgt u antwoord. Maar ik moet even kijken welke beleidsregels we daarvoor hebben. Ze zijn daar volgende wel, maar ik wil even zeker weten. Krijgt u van mij antwoord.
Oké, u gaat dus in de boeken kijken met z'n tweeën en dan... Ja, oké.
Ja. In de boeken kijken.
Goed, dank u wel. Misschien is het trouwens handig om al die antwoorden eventjes commissiebreed, ja, raadsbreed te sturen. En niet alleen maar bellen met iemand. Nee. Goed, dank u wel. Ik heb mevrouw Hogeveen nog op een lijstje staan, maar die heeft net alle vragen gesteld. Dat was alles. Ja, dan gaan we, schreef ik u weg. Gaan we naar meneer Schiphouwer.
Dank u wel, voorzitter. Wakker Emmer heeft nog vragen aan het college met betrekking tot de pilot om op een alternatieve wijze oud papier in te zamelen. Het college heeft te kennen gegeven dat de pilot alleen behelst dat de gebieden waar vergunninghouders nog niet actief zijn, AREA oud papier mag gaan inzamelen. Nu blijkt dat dit al 10 jaar gebeurt door AREA. Waarom heeft het college de raad hier niet eerder op gewezen en wat is nu het verschil tussen de pilot en de huidige wijze van inzamelen? Volgende vraag. Hoe wil het college de alternatieve wijze van oud papier inzamelen vormgeven, aangezien de wijze waarop het college dit voor ogen had al lang gebeurt? De pilot gaat uit van een bronscheiding en moet ervoor zorgen dat er meer afval gescheiden wordt. Wakker Emmen is van mening dat we eerst nog moeten discussiëren of we in de toekomst doorgaan met bronscheiding of overstappen naar nascheiding, wat onze voorkeur heeft. Het college heeft beloofd een evaluatie van de bronscheiding te houden met de raad. Onze vraag is wanneer dit gaat gebeuren en wanneer de resultaten van dit motie ter zake nascheiding aan de raad wordt gepresenteerd. We begrijpen dat de gemeente in het kader van bronscheiding minder oud papier in de grijze container wil. Wakker Emmen vindt dat de gewenste extra papierinzameling via de bestaande vergunninghouders als scholen en verenigingen op moet worden gepakt en niet onder de vleugels van AREA. De gemeente zou veel actieve burgers erop kunnen wijzen waar de vaste brengpunten zijn en wanneer er huis aan huis wordt ingezameld. En dat wel samenleving hiermee scholen en verenigingen steunen.
Meneer Schiphouwer, dit is een hele discussie die u wil aangaan, maar het is de rondvraag, dus de bedoeling dat u gewoon een korte spitse vraag stelt en dan komt er een antwoord op. Dus, nou, heeft u nog een vraag? Want u heeft al verschillende vragen gesteld, maar komt er nog een vraag?
Ja, de vraag is of die komt nu. Is het college genegen om het op deze wijze een win-win situatie te creëren en op deze wijze aan de slag te gaan met extra oud papier in te zamelen?
Dat is een vraag, dank u wel. Wethouder Kuper.
Ik heb begrepen dat op donderdagavond, toen ik andere beslommeringen had met de raadsvergadering, ook al nodig te doen is geweest over de pilot papier. Er is zelfs een motie ingediend, dacht ik. Ik heb overigens ook in een eerdere vergadering aan uw collega, de heer Velzing, toen we ook over de pilot spraken, heb ik op, denk ik wel 4 of 5 keer gezegd van, als er een pilot komt, dan zal ik in elk geval altijd in overleg treden met de verenigingen. En daarmee gaf ik dus aan dat er nog niet zeker was dat die pilot er kwam. Ik heb ook even wat huiswerk gedaan. U hebt de wethouder en dit college opgedragen om de restafval wat nog in ons afval zit, om dat van 51% richting de landelijke norm van 60% te brengen. Ik kan u zeggen, ik heb beschikt net over cijfermateriaal dat we in 2011 wat dat betreft achteruit gekacheld zijn. Er zit meer papier in en er zit meer plastic in. Er zit ook meer groen afval in onze grijze container. Dus we hebben nog wel even een weggetje te gaan. Dat betekent dat we, en overigens voor de goede orde, zowel de verenigingen als AREA, waar AREA dus in haar gebied, waar geen verenigingen zijn, inzamelt. Wat overigens ook gewoon verwoord stond in het afvalstoffenplan, wat hier als kadernood aan orde geweest is, met een uitvoeringsprogramma erbij. Dus daar stond het gewoon helemaal klip en klaar in, om het woord maar te gebruiken. Heb ik ook die vorige keer al tegen de heer Velzing gezegd, wij zijn natuurlijk ook niet van lotje getikt. Wij weten hoe de discussie geweest is in Hogeveen over papierinzameling. En we weten dat er heel veel commotie over is ontstaan. En dat heeft ons ook doen besluiten om te zeggen van laten we nog even tegen het licht houden. Ik heb overigens ook altijd aan de heer Smit beloofd dat als er een pilot zou komen en die zou de verenigingen raken, dat ik altijd terug zou komen naar de raad. Ik denk dat de heer Smit hem kennende, dat in de bespreking die donderdagavond dat ik er niet was, ook wel ingebracht zal hebben. Wij hebben op dit moment gezegd van het stond inderdaad in het milieuprogramma, het stond ook in het uitvoeringsplan afvalstoffen. Maar we hebben gezegd, laten we nog eens eventjes, nu we alle cijfers, de laatste cijfers ten naam van gisteren, nu we alles uit de sorteerinrichtingen op het tapijt hebben, laten we nog eens goed kijken wat nou de prioriteit moet krijgen. Want als je naar de aantallen kijkt, dan springt plastic er nog wel bijzonder bovenuit. En we gaan nu gewoon, zoals het nu lijkt, het collegevoorstel waarin stond dat we een papierpilot gingen doen, die zullen we waarschijnlijk terugnemen. En er komt een andere collegevoorstel voor terug, met een uitgebreidere omschrijving van het begrip afval anders. Daar komt dus niet alleen, daar komt meer de accenten liggen op andere stromen dan papier. Ik zeg niet dat papier op een gegeven moment daar niet komt, maar ik zeg u gewoon toe dat in het stuk wat naar het college dan moet gaan, dat er expliciet komt te staan dat als je iets met papier doet, dat het niet ten koste mag gaan van de inzameling door de verenigingen. Sterker nog, we zullen proberen om ook de verenigingen te stimuleren nog meer binnen te halen. Dus dat is wel als uitgebreid antwoord op uw vraag. Daarnaast zegt u van, en dat weet ik, u hebt de motie ingediend, dacht ik, eind 2010, misschien begin 2011. Uw collega heeft dat gedaan. Die heeft toen inderdaad gezegd van volgens zijn deskundigen zal bronscheiding veel minder goed zijn dan nascheiding. Toen heb ik gezegd, dat ben ik niet mee eens. Inmiddels, zoals u waarschijnlijk bekend is, is er tussen de verpakkingsindustrie en de minister is er een stukje overeenstemming over een meerjarig contract voor inzameling op het gebied van plastic. Die moet nog voorgelegd worden aan het VNG. En op het moment dat ook het VNG zegt van nou, wij zien dit, wij vinden het een goed voorstel, dan heb ik ook de argumenten om met u te wisselen of wij op uw verzoek dus de nascheiding gaan invoeren, of dat we bij onze stelling blijven dat we bronscheiding nog steeds de meest ideale oplossing vinden. Ik kan u even geen tijd noemen, maar u weet dat ik over het algemeen redelijk voortvarend ben. En u mag aannemen dat u binnen afzienbare tijd ook antwoord krijgt op de motie nascheiding dan wel bronscheiding. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Er komt een nieuw collegevoorstel, dus dan is er tijd genoeg om allerlei discussies te gaan. Dus als u nog een verduidelijksvraag hebt,
een andere vraag,
prima.
Het kabinet is van plan om woningcorporatie op te leggen minimaal 75% van de huurwoningen te koop aan te bieden. De raad heeft hierop al een reactie van Domesta ontvangen. De vraag is, wat is het standpunt van het college ten opzichte van dit kabinetsvoornemen? En wat zullen de gevolgen zijn voor het lokaal akkoord als dit kabinetsvoornemen beleid wordt?
Wethouder Schikking.
Voorzitter, als ik er wat over zeg, dan zeg ik dat puur op persoonlijke titel, want het is niet in het college aan de orde geweest. Desalniettemin, maar dus met die duidelijke kanttekening, eigenlijk kan een wethouder dat niet, maar goed, persoonlijke opvatting, desastreus voor het functioneren van de woningmarkt, volstrekt overbodig als het gaat om de woningmarkt zoals die in Noord-Nederland in elkaar steekt. Het is vooral gericht op situaties waarin sprake is van zogenaamd scheef wonen. Mensen met een veel hoger inkomen die in een goedkope corporatiewoning wonen. In Emmen is het zo dat 97% van de bewoners van corporatiewoningen tot de doelgroep behoren waarvoor corporatiewoningen ook bedoeld zijn. Dus voor ons gebied zou dat een wetgevende maatregel zijn waar we niet mee uit de voeten kunnen. Wat voor gevolgen dat heeft is moeilijk in te schatten. Maar je kunt je in ieder geval voorstellen dat als het gaat om grootschalige herstructureringsprojecten, dat het iets is wat ons behoorlijk in de weg zou zitten. Ik denk dat als ik kijk naar het collegeprogramma, dat het college dat wel met me eens zal zijn. Maar dat moet ik dus nog even afwachten.
Goed, dank u wel. Meneer Linneman, nog één.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de behandeling van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan heeft wethouder Kuper toegezegd aan de raad te doen toekomen de volgende stukken. 1. De quickscan van de gemeente met betrekking tot het verplaatsen van het station Emmen Centrum. En 2. Het onderzoek door Grondmeij met betrekking tot het verlengen van de rondweg Rotonde Emmerschans naar de N34. Waarom hebben we deze beide stukken nog niet ontvangen en wanneer mogen we ze wel ontvangen?
Daar hebt u inderdaad gelijk in. Daar ben ik wat minder snel geweest dan het licht. Maar het goede nieuws is dat wij het concept GVVP nu bijna klaar hebben voor om het in het college te brengen. En wij hebben ervoor gekozen om, want dan heeft er ook een, dan krijgen die rapporten, zowel van de Grondmeij als van Royal Haskoning over de ruit. En als ook die vragen over de derde vraag die u noemde. Ja, drie vragen volgens mij. Moeten ze nog even? Ja, de quickscan voor het station. Als u, wij vonden het denk ik wel, dan werd het ook meer in een kader geplaatst. Dus wij zullen bij de stukken die we eerdaags in het college krijgen, waar het conceptcollege GVVP aan orde komt, zullen we ook de stukken die onderleggen zijn geweest voor de totstandkoming van het GVVP, die voegen we dan gewoon toe aan het GVVP en hebt u alle documenten compleet document bij elkaar. En dan kunt u ook een evenwichtige afweging maken. Want dan kunt u de tekst lezen zoals wij in het GVVP hebben staan. En dan kunt u ook zien wat we daarmee gedaan hebben in het GVVP zelf met die rapporten. Want we constateerden eigenlijk als we ze u los zouden doen toekomen, dan hingen ze wat in de lucht, om het maar even plastisch te zeggen. En als u ze straks krijgt u ze gewoon en dan kunt u ze gewoon eens doorkijken en dan kunnen ze ook vergelijken met wat we ermee gedaan hebben in het GVVP. En dat zal niet zo lang meer duren, want als alles normaal gaat, moet binnen 4 weken het GVVP-concept in het college. Dan gaat hij dus ook weer in de inspraak, maar dan gaan we alle EOP's en andere erkende overlegpartners weer belangs. Maar dan krijgt u als raad natuurlijk ook het stuk wat wij weer bij de EOP's en bij de seniorenraad en andere partijen overleggen. Dan krijgt u hem. En ik hoop dat u daar begrip voor hebt. Want ik ben inderdaad wat, daar heb ik in verzuimd.
Goed, dank u wel. Meneer Schouw.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben een brief gekregen van het college op 27 februari, stand van zaken van de ontwikkeling van Angerslowerdijk. Wij hebben een vraag aan het college. Wat heeft de gemeente Emmen met betrekking tot de plannen heden nu al gekost? Dus wat zijn de kosten van tot op heden van het onderzoek gezamenlijk met de partijen die genoemd zijn in de brief? Heeft de gemeente de camping-eigenaar een vertrekpremie gegeven? En zo ja, voor welk bedrag? En 3, moet er nog aan het zwembad op korte termijn onderhoud gepleegd worden? En een opmerking daarbij is, hier wordt in de brief dus wel gezegd in het kader van de economische ontwikkelingen dat er eventueel wel in fases planontwikkeling zou kunnen plaatsvinden. Waarvan akte, en op 19 maart verwacht ik daar ook een invulling van. En ik heb gelijk nog een ander onderwerp als ik mag. Dat is de bouw van de Albert Heijn XXL aan de supermarkt aan de Willekplein. Ik zou graag willen weten hoeveel bezwaren daar binnengekomen zijn en of de bezwaren binnengekomen zijn en hoeveel bezwaren er binnengekomen zijn. Dank u wel, voorzitter.
Goed. Wethouder Sleking.
Die zijn administratie even bij moest werken. Om bij het begin te beginnen, ik kan u echt niet zeggen hoeveel de kosten geweest zijn voor de ontwikkeling Angerslowerdijk tot op dit moment. Dat kunnen we u schriftelijk doen toekomen. Is er sprake geweest van een vertrekpremie aan de eigenaar van de camping? Nee, er is sprake geweest van een schadevergoeding die uitbetaald is. Die heeft onderdeel uitgemaakt van de grondexploitatie zoals u die gezien hebt. En bij mijn weten was dat een bedrag van 40.000 euro. Onderhoud aan het zwembad, geen idee. Daar ga ik niet over. Dat kan ik dus ook niet beantwoorden. Uw opmerking over gefaseerde uitvoering van de plannen ontgaat mij ten enenmale. De bouw van de Albert Heijn, daar zijn bezwaren tegen binnengekomen. Ik kan u het aantal daarvan niet noemen. Ook dat kan ik u eventueel schriftelijk doen toekomen. Maar daar lopen een aantal bezwaarprocedures.
Dank u wel. Meneer Schouw, akkoord?
En wat betreft die fases, in deze brief geeft u aan, omdat de woningmarkt, de situatie, de extra risico's en dat soort plannen, dat allemaal nu wel weer bekeken wordt door de gemeente, door die mensen die erin staan, Volkert Wessels en andere mensen, dat in fases eventueel gebouwd kan worden. Kijk, en dat bedoel ik, dat hier kan het dus wel in fases bouwen.
Voorzitter, als meneer Schoop bedoelt de plannen voor de dierentuin te vergelijken met de plannen voor het Galandpark, dan denk ik dat u in de afgelopen periode iets gemist hebt.
Goed, dan laten we dat mooi hierbij. Dan hebben we de rondvraag gehad. Net 8 uur geweest, een mooie tijd voor een presentatie.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de raadsvergadering vorige week donderdag, nog een week eerder... is er in elk geval is er gevraagd en is er gesproken met name over geothermie. Is er ook voor raadsleden is er ook al een presentatie op initiatief van Wakker Emmen verzorgd hier in dit huis. Toen is er tijdens de raadsvergadering is gevraagd van kunt u niet met wat extra informatie komen? Dat heb ik toegezegd. Ik heb gezegd van nou als het me lukt, dan proberen we dat bij de behandeling van de energienoten ook gelijk te doen. Nou, het is gelukt. En wij hebben meneer Willemsen van IF Technology bereid gevonden om u u het nodige te gaan vertellen met betrekking tot geothermie. En die heeft daarvoor een presentatie gemaakt. En ik zou hem heel graag het woord willen geven om u mee te nemen in het verhaal rondom de geothermie.
Dank u wel. eerste plaats heel erg bedankt voor de gelegenheid om wat toe te lichten hier. Mijn naam is Guus Willemsen. Ik ben van IF Technology. We zijn een advies- en ingenieursbureau in Arnhem. Daar werken 95 mensen. Grotendeels aan duurzame energie uit de bodem, warmte-koudeopslag. En ook aan geothermie. Het geothermie-team waar ik mee werk, daar werken 12 mensen. Geologen en dat soort lui. Ik ben zelf ook geoloog, dus ik... waarom zijn wij gevraagd? Nou, we doen al een tijdje het een en ander voor deze regio. Een tijdje geleden, ik weet niet hoeveel jaar geleden inmiddels, 3 jaar geleden of zo, denk ik dat het gestart is. Iets in die orde, het onderzoek, geologisch onderzoek voor het glastuinbouwgebied Klazina, Veen en Erica. Betaald vooral door de provincie Drenthe. Vrij uitgebreid geologisch onderzoek, wat nu ook de basis geweest is voor de opsporingsvergunningen die aangevraagd zijn en verleend zijn ook, naar ik begrepen heb. We hebben een quickscan gedaan, geothermie, voor het dierenpark hier. En daarbij hebben we daarna ook een studie gedaan, die is november vorig jaar afgerond. Waarbij we gekeken hebben naar het hergebruik van de bestaande gasputten die er zijn in deze stad. En daarnaast hebben we een Hoge Veen, ligt hier niet zo heel erg ver vandaan. Ik ben er net langs gereden op de snelweg. Doen we nu een onderzoek in opdracht van provincie Drenthe, gemeente Hoge Veen, met subsidie van SKB om te kijken naar elektriciteitsproductie. Dus vandaar dat deze vraag bij ons neergelegd is om wat toe te lichten over wat wij nu weten van geothermie hier. Even een hele korte toelichting van wat is nu eigenlijk geothermie. Het is een vrijwel onuitputtelijke bron van duurzame energie. Meer dan 99% van de aarde is warmer dan 1000 graden. Dat is heel erg warm. Nou zit die warmte voor een grootste gedeelte natuurlijk op dieptes die we bijna niet kunnen bereiken. Wat ook wel aardig is, is dat die warmte wordt ook nog voor het grootste gedeelte aangevuld, nog steeds voortdurend door kernreacties die plaatsvinden in de kern van de aarde. Dat betekent dus dat als je dieper gaat, in Nederland ook, dan wordt het steeds warmer. Dit zijn metingen uit olie- en gasputten in de Nederlandse ondergrond, voor het grootste gedeelte ook in Noord-Nederland. En daarbij zie je dat de temperatuur ongeveer toeneemt met zo'n 30 graden per kilometer. Je kunt ook zien dat er dus in deze regio ook geboord is tot zo'n 5, zelfs 6 kilometer diepte. Dus boringen tot dit soort dieptes zijn niet ongebruikelijk. Dan moet ik zeggen daarbij dat de meeste boringen in Nederland voor olie en gas tot zo'n 2 à 3 kilometer gedaan zijn. Er zijn er een paar tot 5 à 6 kilometer gedaan. Je ziet ook dat de gradiënt, zeg maar de toename van de temperatuur met de diepte, niet overal gelijk is. Sommige plaatsen is die wat hoger dan op andere plaatsen. Daar kom ik straks ook nog op terug. Maar je ziet dat je dus, als je naar 200 graden zou willen bijvoorbeeld, dat een temperatuur, dan moet je toch naar 5 à 6 kilometer diepte boren. Dit zijn temperaturen die door TNO recentelijk berekend zijn. Er staat 5 kilometer diepte links en rechts staat 4 kilometer. Het moet 4 kilometer zijn. Dit zijn temperaturen die zij met een model berekend hebben op basis van gegevens over de ondergrond, op basis van alle gemeten temperaturen. Wat wel interessant is, is natuurlijk dat hier in deze regio een verhoogde temperatuur optreedt. En nou, je kunt ongeveer uitrekenen dat het daar in deze regio op 4 kilometer diepte, er zit er tussen dus groen en oranje in, zo'n 140 graden is op 4 kilometer diepte. Nou, daar kunnen we een heleboel mee. Als je die warmte wil gebruiken, dan moet je die op de een of andere manier eruit halen. En daar begint de pret. Precies. Het idee is, je pompt water wat daar zit, dat pomp je op. Want anders, ja, ze krijgen die warmte niet naar boven. Dus je hebt een put nodig, een gat tot een laag waaruit je water kunt halen. Dat water, dat pomp je omhoog. Nou, dat afhankelijk van de diepte is dat dus, nou, 80 graden als je zeg even 2 kilometer diepte zit, 200 graden als je orde van grootte 5 kilometer diepte zit. Dan wissel je die warmte uit met, nou ja, of een warmtevrager of een elektriciteitscentrale bijvoorbeeld. En afgekoeld en wel stop je het in dezelfde laag weer terug. Er zijn twee dingen die cruciaal zijn is die afstand die moet zodanig zijn dat het koude water niet weer terugkomt in deze put. Dus er moet enige afstand zitten zodat de levensduur van je project groter is dan wat je nodig hebt om het afbetaald te hebben, zeg maar. Dus meestal wordt tenminste 30 jaar aangehouden. Dus daar heb je die afstand voor nodig, dan komt het afgekoelde water niet daarin. En wat nog belangrijker is, je moet er voldoende hoeveelheid water uit kunnen pompen. Want anders, kijk, als je er maar 1 liter per dag uit zou krijgen bijvoorbeeld, nou, dan kan iedereen op zijn vingers natellen dat dat nooit economisch te krijgen is. En dat is eigenlijk de belangrijkste crux, is hoeveel water krijg je daar nou uit? Dat water in zo'n zandsteenlaag, want dat is waar we meestal over praten, zijn zandsteenlaag in Nederland, waar het meest olie en gas in zit in Nederland, is het slochtere zandsteen, de onderkrijtsel, nou, dat zijn allemaal zandstenen. Er komt straks ook nog op een kalksteen, maar olie en gas in Nederland en de belangrijkste geothermielagen, dat zijn zandsteenlagen. Dat betekent dat het water stroomt tussen zandkorreltjes. Dit zijn sterk uitvergroot zandkorreltjes en het water dat stroomt er tussendoor. Ik zal straks nog meer plaatjes van zandstenen laten zien. Dat werkt zolang die poriën open zijn. Maar naarmate je dieper gaat, komt er een groter gewicht te staan op die zandsteen. En zo zullen die poriën meer dichtgedrukt zijn. Dus weliswaar, als je naar de diepte gaat, neemt de temperatuur toe, maar de poriën worden kleiner en de doorlatendheid wordt kleiner. En daardoor wordt ook de waterstroom kleiner met de diepte. En dat is het vervelende. Dieper zitten wel hogere temperaturen, maar je krijgt het dan vaak veel moeilijker uit. Er zijn er 2 verschillende vormen van doorlatendheid. Ene is in die poriën, wat ik net liet zien. Daar zit het olie en gas in en dat is wat ook bekend is. Een andere vorm van doorlatendheid zit eigenlijk meer in de breukjes die ook in het gesteente zitten. Iedereen kent het wel, broksteen. Als je naar Oostenrijk gaat, zie je die stenen en er zitten allemaal van die breukjes in. Daar kan ook water doorheen stromen. En als je naar grotere dieptes gaat, dan ben je afhankelijk van die breukjes. Want dit gesteente dat tussen die breukjes is onvoldoende doorlatend. Terug naar de gegevens van Nederland zoals die er zijn. Nederland is werkelijk uniek wat betreft de data. We hebben een hele goede mijnbouwwet. Daar zijn heel veel buitenlandse mensen jaloers op. Want we verplichten alle olie- en gasbedrijven in Nederland om alle data ter beschikking te stellen. Bovendien zijn ze na 5 jaar ook openbaar. Dat betekent dat er voor miljarden, echt vele miljarden aan data, waarde van data ter beschikking is in Nederland. Dit zijn alle olie- en gasputten die in Nederland geboord zijn, die beschikbaar zijn. En dit zijn alle seismische data. Dus dat betekent dat ze gekeken hebben en een soort echo van de ondergrond gemaakt hebben. En die data die zijn ook beschikbaar. En met deze kun je echt in de verticaal zien wat de gesteente-eigenschappen zijn. Hier zie je meer het beeld, zeg maar, het echo van hoe de lagen er in horizontaal uitzien. Nou, wat voor aardwarmteprojecten zijn er nou op dit moment in Nederland gemaakt? En dat is allemaal op basis van deze gegevens zijn die gemaakt. De twee bekendste zijn van de Bos in Blijswijk en van de Bos in Berkel-Roderijs. Van de tuinder die ermee in Nederland begonnen is. Zitten allebei op zo'n, nou, deze zit op iets van 1700 meter diepte, geloof ik, die op 2 kilometer. Ammerlaan, ook een tuinder. Den Haag gaan we morgen, als het goed is, de eerste test doen met water door het systeem heen. Het is een woningbouwproject, Duivenstein, Koekerspolder. Koekerspolder zit hier nog het dichtst bij. Die andere zit allemaal in het westen. En deze wordt op dit moment geboord, Greenwells Westland. Die zitten allemaal tussen de 2 en 2,5 kilometer diepte, deze projecten. En allemaal op basis van bestaande olie- en gasdata. Ja, van de Bos die draait al vrij lang, volgens mij 2007. Deze 2 jaar later zo, 2009, dus die draait nu in Ammerlaan, Pijnakker, Ammerlaan en Den Haag gaat niet draaien. Ammerlaan en Duivenstein draaien net. En Koemerspolder wordt binnenkort, heb ik een uitnodiging gekregen voor de opening. En hoe die draait, weet ik niet precies. Ja. Dus dit zijn projecten die redelijk recent zijn, waarvan ik nog niet zou kunnen zeggen hoe ze nou precies draaien. Deze weet ik dat ze goed draaien. En deze jaar wordt nog geboord. Dit zijn alle bestaande opsporingsvergunningen in Nederland. Dus er is nogal wat aandacht voor geothermie. Deze is ook voor elektriciteitsproductie, Texel. Daar zijn we bij betrokken geweest, dus die ken ik vrij goed. Nou, hier ook deze Schiphol bijvoorbeeld. En hier zijn al een heleboel tuinders die aangevraagd hebben. Den Bosch. Er zit Heineken ook bij bijvoorbeeld. Die het voor zijn brouwerij wil gebruiken daar. Lauw bier. Nou, nee. Nou, deze is natuurlijk bekend. De drie voor Erika, Klazine, Veen en Emmen. En van Geotomie Nederland. Deze voor Hogeveen. Nou ja, enzovoort. Koekerspolder is deze trouwens hier. Verder naar Emmen. Want uiteindelijk gaat het daarom. Hoe zit het nou in Emmen? We hebben een profiel gemaakt hierover. Hier zitten boringen, om een gasboring van de NAM. Bestaande gasputten. Hier een profiel overheen gemaakt. Dat is hier getekend. 0 tot 3500 meter diepte. Belangrijk is hier de ondergermaanse triasgroep. Daar zit het belangrijke zandsteen is waar we... In waar we op gemikt hebben, ook het onderzoek voor Erika Klazine-Veen. En waar ook op gemikt is voor Dierenpark. Die zit ondergermaanse triasgroep, die zit ongeveer hier. Dus die zit op een diepte van, nou ja, 2500 meter tot hier 3500 meter. Die orde van grote diepte zit die. Dat blijkt uit onderzoek het belangrijkste zandsteen te zijn, wat hele goede eigenschappen heeft. Dan kun je nog naar grotere diepte gaan. En naar de carboon hier en eventueel de kolenkalk, die zit er nog weer... Weer onder. Deze is misschien wat slecht leesbaar. Wat zijn nou de potentieel geschikte lagen waar we naar gekeken hebben in deze regio? Dat is uit de Trias. Dat is die zandsteen die ik onder... zandsteen van ongeveer 3000 meter diep. Temperatuur 90, 120 graden Celsius. En heeft, naar het zich laat aanzien, een hele goede doorlatendheid. Dus je kunt er veel water uit pompen. De vulkanieten, er zit hier in het gebied, ja, wat vulkanieten zijn basalten, zeg maar, waarschijnlijk. Voor zover onze informatie reikt, is de doorlatendheid hier slecht. Temperatuur 120, 130 graden. Tubbergformatie, daar wordt in in de Twente-buurt wordt daar gas uitgewonnen. Daar is hij goed. Hier onbekend, maar indicaties zijn dat die hier best eens wat een stuk slechter zou kunnen zijn. Een kolenkalk is een kalksteen. Wordt in België veel gebruikt voor waterwinning. Er is ook een gasopslag. Wordt nu in Venlo opgemikt voor geotomie. Deze kalksteen. En zit zo'n 7 kilometer diep. Mooi is natuurlijk wel dat hij een prachtige temperatuur heeft van zo'n 230 graden. Waar je ook heel goed elektriciteit mee zou kunnen maken. Permeabiliteit volstrekt onbekend. Even van, wat is nou een zandsteen? Kijk, dit is een zandsteen. Zo zou je, als die zandsteenlaag die op 3 kilometer diepte zit, aan het maaiveld zou zitten, zou die er zo ongeveer uit kunnen zien. Als je dan van nabij kijkt, van dichterbij kijkt, dan zou die dus zoiets eruit kunnen zien, allemaal fijne korreltjes. Dus op zo'n 3 kilometer diepte, daar zit die triaslaag, daar kun je mooi warmte mee produceren, elektriciteit. Moet je niet mee proberen daar te maken, tenminste niet als je het economisch wil doen. Er zijn grote warmtevragen, dierenpark stuur ik een warmtevragen. Glasterbouw hier in de regio, een hele mooie warmtevragen. Maar ook je zou kunnen denken aan bestaande woningbouw. Wordt op andere plaatsen wel naar gekeken. Industrie. 100 graden is een wat lage temperatuur voor industrie. Meestal is dat een temperatuurniveau wat industrie over heeft, niet wat ze nodig hebben. Dus vandaar dat die tussen haakjes staat. Dus daar hebben we gekeken naar de bestaande putten. Dat lijkt, zoals het nu uitziet, het onderzoek weinig soelaas te bieden ten opzichte van het boren van nieuwe putten. Omdat je dan altijd namelijk de warmte weer nog weer vanaf die bestaande putten moet gaan transporteren naar de warmtevrager. Nou, uiteindelijk levert dat toch weer zoveel kosten en verlies op dat je beter een nieuwe paar putten kunt maken. Je kunt er nogal wel wat, flink wat warmte uithalen, tussen de 8 en 15 megawatt thermisch dan, en niet elektrisch, maar per puttenpaar. Investeringen heb je het over 10 à 20 miljoen per puttenpaar. En uit de sommetjes blijkt dat als je genoeg warmtevraag hebt, de warmtevraag moet groot zijn. En de warmtevraag moet van een laag temperatuurniveau zijn, zoals bijvoorbeeld glastuinbouw heeft een laag temperatuurwarmtevraag. Maar ook woningbouw heeft een relatief lage temperatuurwarmtevraag. En er is tegenwoordig een subsidie, de SDE-subsidie, ook voor duurzame warmte. Nou, als je dat meeneemt, dan kun je economisch interessante projecten maken hiermee.
Dat is een schuld tussen 20 jaar. Nee, u zegt daar investeringen.
Meneer Helm, doe even via de microfoon.
Ik was zo enthousiast. Over dat geld 10 miljoen. Ja. A 20 miljoen. Dat enorme verschil wat ertussen zit daar. Omdat die investering. Is dat een globaal dat je denkt van nou ja, laat een bedrag noemen?
Nou, nee hoor. Wat we in het rapport wat we recentelijk gemaakt hebben voor de gemeente Emmen, staat iets van 8 megawatt en 10 miljoen.
Oh zo.
Maar ik, het kan best zijn dat als je naar een grotere putmaat gaat, dat je er meer water uit zou kunnen halen. En we hebben ook wel gekeken dat als je bijvoorbeeld horizontale put maakt, kun je er nog meer water uit halen. Maar dan wordt de investering ook groter. Dus ik heb even een bandbreedte aangehouden. Als je nou naar meer dan 3 à 4 kilometer gaat, zoals gezegd, dan ben je dus afhankelijk van doorlatendheid uit breken of fractures. Dit is een beeld van de kern van de kolenkalk zoals we die, die ligt in het kernhuis van TNO in Zeist. En daarin, dit is een kern uit de boring Luttelgeest. Daar zit hij ook op 5 kilometer ongeveer, de kolenkalk. Dus niet op 7 zoals hier, maar 5. En je ziet hoe dicht hij is. Tenminste, ik weet niet of het te zien is. Maar nou, daar krijg je echt geen water uit. Dan moet je het echt van de breukjes hebben. Dit is een kalksteen. En van de kalksteen van de kolenkalk worden ook, als je kolenkalk googelt, dan kom je dus ook hierop. Dit is ook kolenkalk. Dat zijn tegels. Hele mooie tegels. Het is ook donker marmer, zeg maar. En er zitten allemaal fossielen in, zoals dit soort fossieltjes. Die kolenkalk zit ook bij Hogeveen. Bij Emmen hebben we er eerlijk gezegd niet naar gekeken, maar Hogeveen zit die ook orde van grootte 7 kilometer. Daar hebben we een studie gedaan, die wordt nu nog, dus dit zijn voorlopige getallen, daar moet ik even voorzichtig mee zijn. Dit is vers van de pers zoals het op dit moment de stand van zaken is. Temperatuur orde van grootte 250 graden Celsius. We moeten het van breuken hebben. Het kan zijn dat er breuken zitten die waterdoorlatend zijn. Het punt is alleen, we weten het niet. Plan B is, stel dat die breuken er niet zitten, natuurlijke breuk, dan moeten we zelf fractures gaan maken. En we hebben dan uitgerekend dat kunnen we een waterstroom van 110 kilo per seconde zouden we eruit moeten kunnen halen. Waarbij we dan 10 à 15 megawatt elektrisch uit het, eruit kunnen halen, plus ook nog een hoop warmte. Investeringen heb je het over 90, 130 miljoen euro. En de kostprijs van elektriciteit die eruit komt is 7,5 à 10 cent per kilowattuur elektrisch. Nou, dus op zich vind ik dit qua kostprijs niet slecht. Als je het vergelijkt met wind op zee bijvoorbeeld. Maar ja, sinds dit kabinet is wind op zee ongeveer afgeschaft. En als je dan kijkt naar de huidige subsidies, dan kom je er niet met een economisch plaatje. Sorry, ja?
Nee, hij doet het niet. Ja, toch.
Mevrouw. Ja, maar wilt u nog één plaatje teruggaan? U geeft aan kostprijs elektriciteit 7,5 tot 10 cent. Maar eerder gaf u al aan van met subsidie. Dus
de kostprijs als die eruit komt. De huidige SDE-subsidie voor, die is dus net gepubliceerd, voor elektriciteit uit geothermie, die zit op zo'n 7 cent per kilowattuur. En dat betekent dat als de kostprijs gelijk is aan de subsidie, dat je geen business case hebt en dat je niks kunt doen. Dan.
Ja, nee, want in vergelijking tot, hè, de meeste mensen weten wat ze nu voor elektriciteit betalen, maar dat dat wel reëel wordt gehouden ten aanzien wel of geen subsidie naartoe.
Sorry, ik
ja, is het nog aan of niet? Ja, ja, ik zit nou vol, ja, ik ken het niet uit mijn hoofd, maar we weten ook allemaal wat wij moeten betalen als consument, zeg maar, van de elektrische. Ja, nee, maar dan, daar is niet of weinig, daar is weinig of geen subsidie op. Dus daarom was ik benieuwd, is dit nou de echte kostprijs of is het al met subsidie?
De kostprijs, als je die berekent, zeg maar, als je rente van 6 of 7% zou rekenen. Je schrijft af voor 30 jaar en je bekijkt alles. Nou, dan kom je op deze kostprijs.
Ja.
Dit is hoger dan de huidige marktprijs voor gewone grijze elektriciteit op de grootverbruikersmarkt. Is dit hoger? En dat is, je zou eruit kunnen komen misschien als je een hele grote verbruiker hebt. Waar je, precies, waar je niet aan het net gaat leveren, maar je rechtstreeks gaat leveren. En nieuw in de huidige wetgeving voor SDA, de huidige regelgeving, is ook dat je dan ook subsidie kunt krijgen, ook al lever je aan jezelf. Dat is nieuw. Dus dat zou voor een business case nog een interessante optie kunnen zijn. Sorry?
En nog een nieuwe smelterij hebben.
Ja. Hoe zou je dat nou kunnen doen? Hè? Stel dit gesteente dat het volstrekt onderlatend op 7 kilometer. En je wilt toch water daar doorheen stromen. Je wilt die warmte eruit halen. Nou, dat kan door als je 3 putten maakt naast elkaar. Horizontaal, waarbij je steeds allemaal fractures maakt. Breuken. Waarbij je aan deze kanten injecteert en hier weer het water onttrekt. Eigenlijk maak je een hele grote ondergrondse warmtewisselaar. Waarmee je die warmte uit het gesteente haalt.
Meneer Goudria.
Ja, die breuken maken op een behoorlijke diepte. Het boren op zich, als ik dat oneerbiedig grommel in de bodem noem. Wat voor consequenties heeft dat voor de stabiliteit? Krijgen wij straks ook 6,5 op de schaal van Richter of zo dan? Of, hoe gaat dat?
Seismiciteit, het ontstaan van kleine trillingjes, is zeker een van de grote aandachtspunten bij het maken van dit soort projecten. Absoluut. Maar er wordt op dit moment heel veel onderzoek gedaan naar dit soort enhanced geothermal systems overal op de wereld. Er is er in Europa 1 werkend, dat is het project van Soultz in Frankrijk, waar ook deze manier van het maken van breukjes is toegepast. En daarbij blijkt dat het wel degelijk mogelijk is om die seismiciteit in de hand te houden. Mits je het allemaal doet, je moet weten wat je doet, je kunt het uitrekenen, je kunt het ook zien, je kunt waarnemen. Als je hier een maaiveld sensoren zet, dan kun je precies zien hoe die fractures lopen. En als je ook zorgt dat de energie die je in zo'n fracture stopt niet groter is dan waarbij je weet dat boven een bepaalde omvang zou je misschien seismiciteit kunnen krijgen die voelbaar zou zijn. En in Soultz is het er gelukt, nadat ze eerst ook hadden ze een keertje een event van 2,8 op de schaal van Richter. Dat werd gevoeld in het lokale dorp. Toen zijn ze in grote discussie gegaan van, is het zo gegaan dat ze de volgende fractures gemaakt hebben, zodanig dat die beneden de 2,4 bleef en niet meer voelbaar was. Dus issue. De schade niet, maar wel voelbare seismiciteit is zeker een aandachtspunt bij deze technologie.
Meneer Willemsen, mevrouw Aldershoff heeft ook nog een vraag aan u.
Dank u wel, voorzitter. Ik zat even, u geeft net aan seismiciteit, dat houden we in de gaten, houden we onder controle, vind ik een beetje vaag. Hoe oud is geothermie? Want hoeveel historische gegevens heb je nu al om dit verhaal van u te staven? Want u zegt van wij houden dat in de gaten, maar dan denk ik. Dus mijn eerste vraag is hoe oud is geothermie? Dus onderzoek is dan gebaseerd op een periode van hoeveel jaar?
Geothermie is heel oud. Al honderden jaren oud. Het gebruik van deze vorm van geothermie. Er wordt al, ik denk zo'n 20 jaar of zo aan enhanced geothermie gewerkt. Zo niet langer. De eerste projecten zijn in de 70er jaren, Los Alamos. Toen is er aan gewerkt in Amerika. En er wordt op dit moment, er zijn, zal ik zeggen, 1 project werkend in Europa. En er worden op dit moment zijn tientallen projecten in Europa in voorbereiding. En wereldwijd nog eens een keertje tientallen in voorbereiding. Hoeveel ervaring is er? Kijk op zich.
Ik wil zeggen, u moet in de politiek gaan, want ik heb nog niet echt een heel goed antwoord. Want ik denk van dat is een korte termijn waar het nu dus effectief is. En vandaar dat ik zeg van, dat werd net ook al door de collega gevraagd met milieuschade, schade aan de bodem. Denk ik van ja, dan baseer je dus op een relatief korte periode. En hoe vaak ga je dat onderzoeken? Ga je dat jaarlijks bijhouden?
Kijk, de technologieën daarnaast zijn ook bekend. Worden al jarenlang in tientallen jaren in olie- en gaswereld toegepast. Alleen voor geothermie, op deze manier, is het inderdaad een innovatieve technologie. Waarvan ik wel denk dat die, en ik ben niet de enige, veel mensen met mij denken dat die een enorm potentieel heeft. Juist omdat je hiermee onafhankelijk maakt van de natuurlijke doorlatendheid die in de bodem aanwezig is. En als je het alleen maar moet hebben van de natuurlijke doorlatendheid om dat water erin te pompen, dan moet je dus, ben je afhankelijk van de locaties waar die ondergrond doorlatend is. En hiermee kun je de doorlatendheid zelf maken en ga je een enorme bron van duurzame energie aanboren. Dat het redelijk innovatief is, het is nog niet op heel veel plaatsen in de wereld al heel lang gedaan, ben ik met u eens. Maar het bestaat uit onderdelen die allemaal op zich al heel lang worden toegepast.
Ook meneer Linneman heeft nog een vraag.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb even een verduidelijkingsvraag over dit plaatje. Het principe wat u hier bedoelt, dat is vergelijkbaar met wat ze op dit moment in Soels doen. Dat, wat u dus net zei, dat is meer het ondiepe geothermie. Daar boor je naar waterplekken om het warme water op te pompen. Dit is het principe hier. Pomp je water in wat opgewarmd wordt door de hete gesteenten in de bodem. En dat haal je weer naar boven. Kunt u uitleggen wat het wezenlijke verschil tussen die beide methodes is?
Ja, dat. Het wezenlijke verschil is dat. Kijk, in dit geval. Ik zal even teruggaan naar. Deze, denk ik. In alle projecten die tot nog toe gemaakt zijn, gaan we uit van water wat in de poriën stroomt van de zandsteen. En als je dus weet waar die zandsteen zit en je weet hoe de eigenschappen van die zandsteen zijn, dan kun je dus redelijk goed voorspellen hoe die zich op een andere plaats zal gedragen. En op grond daarvan is er ook nu een garantiefonds wat in het leven geroepen door de Nederlandse overheid om geothermie een boost te geven, om dit soort projecten beter mogelijk te maken, om de risico's te dekken. Omdat je op basis hiervan ook redelijk goed risico's kunt voorspellen. Er zijn olie- en gasdata. Je kunt het gedrag op een paar kilometers verder wel voorspellen van zo'n zandsteen. Dus kun je ook voorspellen hoeveel water je eruit kunt halen. Op het moment dat je naar die fractures toe gaat. Deze bijvoorbeeld. Hier zit je breukjes in zitten. Daar zou misschien wel eens, als die dik genoeg zijn, die spleetjes, daar zou er wel eens water doorheen kunnen stromen. Maar de voorspelbaarheid daarvan is heel gering. En als de doorlatendheid, nul is ongeveer, dan zul je dus zelf die doorlatendheid, die spleetjes moeten maken. Dat is het wezenlijke verschil. En dat is ook het innovatieve eraan, dat je zelf je eigen warmtewisselaar, je ondergrondse warmtewisselaar gaat creëren. En dat is wat men enhanced geothermal noemt. En dat heeft wel degelijk de toekomst, maar is innovatief. Iets over de financiering en de economie van dit soort projecten. Voor warmteprojecten, zoals die voor glastuinbouw, woningbouw enzovoort. Nou, tot 3 à 4 kilometer kun je daarvoor in die watervoerende laag terecht en heb je orde van grootte 100 à 130 graden. Celsius, dat is in de regel te weinig voor elektriciteitsproductie. Daar heb je hogere temperaturen voor nodig. Maar er is sinds kort een subsidie voor duurzame warmte. En er is een garantiefonds van de Nederlandse overheid die een heel stuk van de risico's dekt. Dat betekent dat je alles bij elkaar relatief beperkte risico's hebt. En een redelijke opbrengst als je tenminste die SDE-subsidie binnensleept. Maar ja, zonder SDE-subsidie waren er ook geen windmolens in Nederland. Dus die subsidie die hebben we nodig. En dan blijkt uit de praktijk dat warmtevragers in combinatie met banken bereid zijn om te investeren en te financieren. Voor elektriciteitsprojecten in Nederland ligt het wat moeilijker, omdat we nou eenmaal een relatief lage SDE-subsidie hebben voor elektriciteit uit geothermie. Die is op dit moment maximaal 7 cent per kilowattuur. Dat is het basisbedrag waarop je vergoed krijgt. De subsidie is dan maar 3 cent per kilowattuur die je maximaal krijgt, bovendien maar maximaal 5000 uur. Het elektrisch rendement van dit soort projecten, als je tot 200 graden gaat, is zelfs 250 graden, orde van grootte 20%. Dus als je er 100 megawatt thermisch uithaalt, haal je 20 megawatt maximaal aan elektriciteit eruit. Dat is ook de reden dat de Nederlandse staat gezegd heeft, wij subsidiëren duurzame warmte uit geothermie en niet duurzame elektriciteit. Omdat je eigenlijk heel veel duurzame energie uit de bodem gaat weggooien als je er elektriciteit van gaat maken. Voor dat soort systemen diep zullen we het zonder garantiefonds van de Nederlandse overheid moeten doen. Er is wel misschien een mogelijkheid tot een particuliere verzekering. Alles bij elkaar betekent dat we voor dit soort projecten een relatief hoog risico zitten. En door de slechte Nederlandse subsidiesituatie voor duurzame elektriciteit uit geothermie ook een relatief laag opbrengst. In Duitsland hebben we het over 30 cent per kilowattuur aan vergoed bedrag. En dan krijg je dit soort projecten zeker door goed economisch doorgerekend. Waarbij ik moet zeggen dat we hebben ook dit soort systemen berekend voor industriële warmte. Voor papier- en kartonindustrie bijvoorbeeld. Enorme warmtevraag op hoog temperatuurniveau, 180 graden. Zien er economisch zeer interessant uit. Dus als er grote warmtevragers zijn, dan zijn dit soort projecten heel interessant te krijgen. Samenvatting. Als we het hebben over even tot 3 à 4 kilometer, zo'n 90 tot 120 graden Celsius hier. Er zijn heel veel data vanuit olie en gas. Er is een prima laag beschikbaar onder Emmen. Er is een garantiefonds van de overheid wat vermoedelijk beschikbaar zal zijn. Op dit moment is hier weer even gesloten. Hij is al twee keer eerder open geweest. Gaat waarschijnlijk wel weer open. Geschikt voor warmte, maar matig voor elektriciteit. Er is een SDE-subsidie voor warmte op dit moment. En er is een goede economie mee te maken als je voldoende omvang van laagtemperatuur warmtevraag weet te krijgen. En dat is eerder aan de samenleving om te zorgen dat die warmtevraag er is. Daar is meer aan te doen, denk ik, dan aan die ondergrond. Voldoende uitkoeling. Zorgen bijvoorbeeld voor bestaande bouw, dat je het gaat coördineren, dat die warmtevraag er komt. En als je dieper naar 4 kilometer gaat, dan zijn er veel minder data. Er is onvoldoende latendheid. Garantiefonds werkt niet meer. Het is wel eventueel nog particulier te verzekeren. Je moet naar verbreukte zones gaan kijken die er zijn. Of je moet zelf die breuken gaan maken. En er is een relatief lage SDE voor elektriciteit. Maar voor warmtelevering wel een heel goede economie te maken. Was.
Goed, meneer Willemsen, dank u wel. Meneer Rué heeft een vraag. Verder nog iemand die ook een vraag? Meneer Nabroek, meneer Rué.
Ja, dank u voorzitter. Een kleine vraag nog van al die lagen in de ondergrond, die zijn niet bekeken. De geschiktheid voor tussenopslag van warmte, ook hier te plekken. We hebben wel een warmte-koude opslagkaart, maar die gaat tot 300 meter, geloof ik. Maar daaronder zijn misschien ook lagen die heel geschikt zijn. Kun je daar iets over zeggen?
Daar hebben we eerlijk gezegd nog nooit naar gekeken. Naar de mogelijkheid voor hoge temperatuur warmteopslag. Bedoeld op warmte van 90 graden om het op te slaan. In de zomer als je het over hebt voor hergebruik in de winter als je mogelijk tekort hebt. Hebben wij nog nooit naar gekeken in deze regio. Maar in de regel blijkt dat er op veel plaatsen in Nederland dat kan. Dus dat zou interessant kunnen zijn.
Meneer Namer.
Dank u wel, voorzitter. U spreekt over geothermie bij het dierenpark. En als we dan op het plaatje zag ik van de injectieput en de productieput, daar moet dan ongeveer 2 kilometer tussen zitten. Hoe kun je dat dan oplossen?
Hoe moet ik dat zien?
Je boort vanaf naar put, injectie en productieput meestal orde 10 meter uit elkaar. En volgens boor je de ene recht en zeg op 500 meter of 1000 meter diepte ga je afbuigen. En de andere kant ook afbuigen. En uiteindelijk ben je dan, als je op diepte bent, kun je zorgen dat je voldoende afstand hebt. Gedeviëerd boord, geboren wordt dat genoemd. Ja.
Goed. Meneer Willemsen, dan wordt u bedankt voor de presentatie. En gaan wij verder naar het B-stuk, wat hier ook nog iets mee te maken heeft. De energienota 6B. C-stukken zijn er niet, dus we kunnen zo verder. Wethouder Houwing.
Ja, voorzitter, dank u wel. De energienota die vorige maand al aangekondigd dat die vanavond op de agenda zou staan. We hebben over de energienota op zich al een keer in C-discussieverband met elkaar gesproken. En heeft u ook daarover een presentatie gehad. Toen heeft u toch in grote lijnen aangegeven dat u met de voorgestelde keuzes dat u zich in die richting goed zou kunnen vinden. Dus daar zijn we verder mee aan de slag gegaan en uiteindelijk heeft dat ook geleid tot de energienota zoals die hier voor ligt. En eigenlijk ook een vorm van uitwerkingsagenda die erachter zit, waarin we proberen wat helderheid te scheppen in die keuzes, hoe we daar verder handen en voeten aan zouden kunnen en willen geven. En het wordt u dus ook gevraagd om
aan te sluiten bij de nationale ontwikkelingen als het gaat om CO2-neutraal Emmen, om dat te creëren. We hebben in het verleden te maken gehad met een ambitie voor een CO2-neutraal Emmen voor het jaar 2020. Nou, zoals het nu lijkt, en dat is ook landelijk zo en dat is ook bij alle andere gemeenten zo, is dat volstrekt onhaalbaar en hebben we ook gemeend om daar toch wat realistischer naar te gaan kijken. En zelfs al zouden wij in 2050 CO2-neutraal willen zijn, dan nog zullen wij daarvoor alle zeilen bij moeten zetten. En is het nog altijd de vraag of we dan voldoende financiële middelen hebben om al die projecten dan zodanig aan te jagen, of dat ook zou lukken. Dus er is ook een knip gemaakt naar 2025 om u dat doorkijkje te geven. En als we kunnen realiseren, want je bent voor dit hiervoor toch ook altijd derden nodig, partijen die willen investeren, dan gaan wij heel goed de goede kant op. Nou, we hebben nu uitgebreid de presentatie gehad over geothermie. Volgende maand komen we weer over windenergie te spreken. Het blijft op de agenda staan, want dan zijn we zover dat de beleidsregel met betrekking tot windenergie vastgesteld is. En komen wij u weer helemaal bijpraten over windenergie, hoe ver we zijn in het hele traject en de stand van zaken. Geothermie. En ik hoop dat u voor de rest alle technische vragen alvast al op de afdeling heeft gesteld. Voor zover u ze nog heeft, is er ambtelijke ondersteuning aanwezig. En gelukkig zie ik dat ook onze presentator van de geothermie nog even is blijven zitten. Dus mocht er onverhoeds nog iets voorbij komen wat heel erg technisch is, dan hoop ik dat ik een beroep op u mag doen. Maar ik zal het mijn best doen om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Dank u wel. Dan gaan we nou eens een keer de volgorde aanhouden die ik hier heb staan. Namens de Partij van Arbeid, meneer Smit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was een beetje getriggerd door wat stickers die vroeger op de vrachtwagen stonden. Misschien nu nog wel. Er staat op de tekst van zonder vervoer staat alles stil. En zo is het met energie natuurlijk net zo. Zonder energie staat ook alles stil. We zijn behoorlijk verslaafd aan energie met z'n allen bij elkaar. En als je ook het trendscenario van de OESO bekijkt, dan staat tot aan 2040 staat erbij dat je 75% meer energie nodig bent in al die jaren. En dan breng ik bij mij ook de vraag naar boven van, is in die doorberekening van energiebehoefte ook rekening gehouden met dat er steeds meer energie gevraagd wordt. Dat daardoor ook de ambities van de terugdringen van CO2, die dan wellicht ook bijgesteld moeten gaan worden. Is er al zicht op en zo ja, en vertaling ook al plaats. Een tweede vraag die ik heb, vorig jaar, zoals de wethouder aangaf, hebben we een C-discussie gehad over de energie. Daar heeft de Partij van Arbeid op geantwoord dat het een goede keuze is die erin staat. Die Big Five, en dat wordt ook goed in deel 2 verder doorvertaald. We hebben het eerste jaarprogramma van 2012, we hebben ook al een vertaling gezien, ook in middelen in het jaarprogramma. En een van de dingen die ik daar nou in deel 2 heb gezien, dat is de Green Deal. Daar staan 4 provincies met 8 grote gemeentes, hebben een ondertekening, een handtekening gezet onder een Green Deal. Hebben ze een ondertekening met elkaar en ze hebben gezegd van nou, we gaan aanzetten tot en zijn er al successen te melden, want het is van de 2011 ondertekening, had ik begrepen. En is er al zicht op en zo ja, welke kunnen jullie al iets melden daarover? En het derde wat ik nog even wil aanstippen gaat over windenergie. Ik ga zelf aan volgende maand komen erover te spreken verder. In een onderling gesprek heeft u ook een keer aangegeven, er is ook al een soort mooie 3D-animatie wellicht beschikbaar. Zou je die ook met ons kunnen delen? Wellicht volgende maand, misschien wel eerder. Maar dat we ook zicht hebben van welke mogelijke opstellingen kunnen gaan plaatsvinden in de Runderdal bijvoorbeeld. En dat was het in eerste termijn.
Dank u wel. U bedoelde een convenant, denk ik.
Dank voor de hulp.
Goed. Namens het CDA, meneer Rowe.
Ja, dank u voorzitter. Namens de CDA-fractie dank u voor de uitgebreide nota. Vele aspecten met betrekking tot energie zijn beschreven in de nota. Wel blijkt dat wij behalve met energie ook zuinig gaan moeten doen met de financiën. Want enige stimulering die kan blijkbaar alleen via de DEO. Een vraag daaraan gekoppeld is welke relatie hebben wij als gemeente met de DEO, de Drentse Energieorganisatie. Verder blijkt dat we voor de voortgang als gemeente inzetten op derden. En daar wil ik graag weten van wat we als gemeente doen om deze derden te stimuleren.
Neem aan dat daar beleid voor is. Verder zien we in het stuk dat er een lange weg te gaan is naar de CO2-reductie in 2050. De inzet van de Big Five zien we als een goede manier om de besparing van 700.000 ton CO2 te bereiken. We zijn ook blij met de duidelijkheid op zonne-energie. 170 hectare grootschalig, tenminste dat staat dan genoemd. Een hele opgave. En 2000 hectare op bebouwd oppervlak. Dat is natuurlijk ook een mooi streven, maar ja, ook een hele grote set om te doen. Met geothermie 3 doubletten, nou ja, dat lijkt me nog wel haalbaar. Wij vinden wel van dat we in de CO2-besparing die eraan gekoppeld wordt, dat er wat voorzichtig berekend wordt. Met betrekking tot de windenergie, dan willen we als vanuit de CDA graag dat het zoekgebied wat groter genomen wordt als het huidige. Nou staat hier genoemd Runderdal, maar ik neem aan dat ook nog andere gebieden mogelijk in beeld zijn. Als laatste punt en ook laatste vraag willen we graag weten van of het college kennis heeft van de compensatie die de NAM zou plegen voor de CO2-productie of CO2 die vrijkomt bij de productie van warmte en elektriciteit. Dat is destijds bij de aanleg is dat toegezegd en we vroegen ons af of daar kennis over was of gegevens over waren. Dat waren de vragen.
Dank u wel. Namens Wakker Emmen, meneer Lindeman.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een raadsvoorstel met betrekking tot de energienota gemeente Emmen. De aanvankelijke doelstelling Emmen CO2 neutraal in 2020 hebben we al snel laten varen, want dit bleek veel te ambitieus en niet realistisch. Het voorliggende raadsvoorstel luidt nu: in aansluiting op nationale ontwikkelingen moet Emmen ernaar streven om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Wakker Emmen zou liever zien dat het college zich in bewoording zou uitspreken dat Emmen duurzaamheid als een kernwaarde voor de maatschappij ziet en dat een toekomstbestendig Emmen niet kan zonder duurzaamheid en dat Emmen in 2050 CO2 neutraal moet zijn. Hieruit spreekt veel meer kracht en bezieling. Vriend en vijand zal het eens zijn dat het een moeilijke dobber wordt om in 2050 CO2 neutraal te zijn als gemeente. Klimaatneutraal in 2050 is een doel. Maar veel belangrijker zijn de maatregelen hoe je dit doel wilt gaan halen. Gelet op de conclusies zoals verwoord op bladzijde 3 van het raadsvoorstel, namelijk snel groeiende wereldwijde energievraag, Europese en landelijke doelstellingen en kiezen voor duurzame, schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening, kiest men ervoor om naast de al genoemde Big Five 3 duidelijke stappen te zetten. En men kan dit niet alleen, maar moet dit ook vooral niet alleen willen. De 3 stappen zullen echter veel zwaarder aangezet moeten worden dan beschreven om onze doelstellingen te behalen. Wakker Emmen heeft de volgende opmerkingen, CQ-aanbevelingen bij de 3 stappen. De eerste stap betreft energiebesparing. Wakker Emmen kan zich zeker vinden in de duurzame gedachte om woningen te gaan isoleren. Dit levert energiebesparing op en een kostenvoordeel voor de burger. Het voornemen van het college om alleen de huurwoningen via de woningbouwcorporaties te stimuleren om te gaan isoleren, vinden wij een stap in de goede richting. Echter wordt hierbij de particuliere markt vergeten. Het is enerzijds aan onze burgers om zelf deze handschoen op te pakken, maar een stimuleringsregeling vanuit de overheid kan mensen over de streep trekken. Wakker Emmen vindt in principe dat de particuliere woningeigenaren ook gestimuleerd moeten worden om hun huis duurzamer te maken. We willen graag van het college weten of in het verleden stimuleringsmaatregelen of subsidies zijn verstrekt hiervoor. En hoeveel woningen in de huursector moeten duurzamer worden gemaakt en om hoeveel gaat het in de particuliere sector. Heeft het college dit in beeld? Wij zouden ons goed kunnen voorstellen dat de gemeente Emmen zou gaan nadenken om stimuleringssubsidies te verlenen om huizen te gaan isoleren. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Wat Wakker Emmen ook mist bij het punt van energiebesparing is het beleidsplan openbare verlichting gemeente Emmen. Een citaat hieruit: voor het uitwerken van de energiebesparingsmaatregelen zal een uitvoeringsprogramma openbare verlichting worden opgesteld. In dit plan worden maatregelen aangedragen om energie te besparen en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot te verminderen. De voorgestelde maatregelen zullen met erkende overlegpartners en belangenorganisaties worden gecommuniceerd. Daar vinden we dus hier niks van terug. Dan het tweede punt, productie van duurzame energie, oftewel CO2-vrij. We moeten ons zeker niet alleen focussen op windenergie. De vraag is hierbij ook of dit samengaat met, zoals op bladzijde 13 genoemd, behoud en doorontwikkeling van de toekomstbestendige glastuinbouw in het Rundenau. In deel 2 wordt windenergie te positief neergezet, maar daar kom ik straks even op terug. We moeten alles uit de kast halen om aan onze doelstellingen te voldoen en zodoende moeten we ook alle opties van duurzame energie nadrukkelijk bekijken en ook een kans geven. Op bladzijde 11 lezen we dat we onze partners uitdagen om met innovatieve oplossingen te komen voor energiebesparing en duurzame energie. In dit licht bezien moeten we dan ook zeker de mogelijkheden van diepe geothermie onderzoeken in samenhang met opwekken van elektriciteit en benutten van de restwarmte. En bedrijven die dit willen oppakken zoveel mogelijk steunen. De derde taak is het verbeteren van de efficiëntie waarmee warmte wordt gebruikt. Daarbij hebben we de vraag waarom wordt het warmtenetverhaal van de Emtek niet opnieuw opgepakt. Ook kan de samenwerking met Energie Valley verbeterd worden en moeten we in samenwerking met Energiebureau Zuidoost-Drenthe veel meer doen aan duurzaamheid.
Meneer Lindeman, heeft u nog erg lang nodig, want u bent al ruim over de 4 minuten spreektijd.
Ik heb nog een klein stukje.
Heel klassiek.
Als u mij toestaat, dan wil ik er even afmaken.
Heel klassiek.
Oké. Okay. Even zien waar ik gebleven. Ja. In het miljoenjaarprogramma 2012 staat op bladzijde 14 bij resultaat intentieovereenkomst voor het aanleggen van een warmtenet in Emmen. Wordt hiermee het Emtek-verhaal bedoeld of is er iets anders? Samenvattend, voorzitter. Indien Emmen 2050 daadwerkelijk CO2-neutraal wil zijn, dan moet de Big Five veel intensiever ingezet worden om onze doelstellingen te behalen. Halfwerk, daar zit niemand op te wachten en doet afbreuk aan dit programma. De afgelopen jaren hebben vele gezinnen en bedrijven energie bespaard en daarmee ook kosten. Een succesnummer vanuit milieuoogpunt waarbij het mes aan twee kanten snijdt, zowel voor de planeet als de euro's. Deel 2 neem ik dan even voor kennisgeving aan en dan kom ik in de tweede termijn op terug.
Goed, de tweede termijn is 2 minuten, hè? Oké. VVD, mevrouw Aldershoff.
Dank u wel, voorzitter. Nou, natuurlijk is onze invloed op de energiemarkt beperkt. Daarom zijn we ook blij met de inzet van onder andere de corporatiesector en ook andere private partijen. Want de innovatie moet toch vanuit het bedrijfsleven komen. Als je naar de Big Five kijkt, mogen we ook echt wel concluderen dat wij niet de verantwoordelijkheid alleen bij de gemeente of de Rijksoverheid neer moeten leggen. Maar ook als individu natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid moeten pakken om ook daar energie te besparen waar mogelijk. Ik vind dat deel 1 van de nota heel duidelijk de ambities van de gemeente Emmen weergeeft. Ook bij het versneld realiseren van schone en betrouwbare en betaalbare natuurlijk energie. De VVD heeft het al eerder verwoord. Milieu en economie hebben echt dezelfde kanten van de medaille. Ik heb echter nog wel een vraag. Op bladzijde 2 is er sprake van een aantal koolvergistingscentrales die nog niet gerealiseerd zijn. Gaat dat überhaupt nog gebeuren? En verder, dan werk ik gelijk even naar een conclusie, want ik heb geen behoefte aan de tweede termijn, lijkt mij. We kunnen ons natuurlijk vinden in de vaststelling van deel 1 en met plezier kennis genomen van de ambities verwoord in deel 2. Dank u wel.
Dank u wel. D66, mevrouw Hogeveen.
Dank u wel. Allereerst complimenten. Ik vond het goed geschreven, helder geschreven. Ik heb ook niet al te veel typfout ontdekt, dus ik denk, ik zal het een keer zeggen. Het enige allezende dacht ik, goh, het is al afgelopen. Ik vond deel 2 een beetje abrupt eindigen, maar dat kan aan mij liggen, maar het was in ieder geval wel helder. Nou, verder is het ook duidelijk ten aanzien van de keuzes voor wat betreft de Big Five. Wel een paar opmerkingen zal ik u vragen. Op bladzijde 9 van deel 1 komt inderdaad een nieuw bureau om de hoek kijken. Het is al even genoemd, het Energiebureau Zuidoost-Drenthe. En dan vraag ik me af of zo'n nieuw bureau nodig is. Volgens mij zijn er al een aantal instellingen, instituten, samenwerkingsverbanden. Dus ik was eigenlijk benieuwd wat is de toegevoegde waarde. Ik heb geen oordeel over de werking daarvan van een energiebureau Zuidoost-Drenthe. Dat was een vraag. Verder had ik, volgens mij had Wakker Emmen ook zoiets.
ten aanzien van energiebesparing voor wat betreft isolatie en de samenwerking daarmee met woningbouwcorporaties. Hoe kunnen we de particulieren bereiken? Wordt er over nagedacht? Want ik kan me voorstellen dat heel veel particulieren misschien mee kunnen haken op een of andere manier. Dus dan pak je toch ook weer wat. En tenslotte, energiebesparing en CO2-reductie zouden misschien ook wel hand in hand kunnen gaan. En waar wij hier niks over terugvinden, en we hopen dat het bij de definitieve GVVP misschien nog aan de orde komt, is de CO2-reductie ten aanzien van auto's. Dus of daar nog iets in vermeld staat. Want volgens mij is energienota en zeker energiebesparing en CO2-reductie ook iets wat we helemaal integraal moeten benaderen. Tot zover mijn eerste termijn.
Dank u wel. De Rentse Oudere Partij, meneer Schoo.
Ik zal het niet zo lang maken. Ik sluit mij aan bij de woorden die de heer Linneman gesproken heeft namens Wakker Emmen. Daar kunnen wij ons grotendeels in vinden. Op twee uitzonderingen na. De windenergie ligt binnen onze fractie zeer gevoelig. Wij vinden dat de windenergie zwaar overtrokken is. Het rendement 0,0 is haast. Dus of dat nou wel een goede weg is om die windenergie, en de wethouder heeft net gezegd dat de windenergie nog aan de orde komt, dus daar wacht ik dan maar even op. Maar de rentabiliteit van de windenergie, dat trekken wij zwaar in twijfel. Dus daar hebben wij dan wel de bedenkingen tegen. Wat betreft de labeling van de huizen, heeft de gemeente daar ook inzicht in. Er is door diverse fracties al een opmerking gemaakt over de duurzaamheid van huizen, zelf particulier woningcorporaties. Maar als je je huis verkoopt, dan moet je tegenwoordig een label kunnen overhandigen van mijn huis is zo geïsoleerd op die en die manier. Is daar bij de gemeente überhaupt inzicht in, is mijn vraag. Voor de rest sluit ik me aan bij de woorden van de heer Linneman. En als er nog tijd over is, mag meneer Linneman het in tweede termijn van mij gebruiken.
Ja, dat zien we straks wel. Het is geen één fractie. SP, meneer De Jonge.
Dank u, voorzitter. We zijn blij dat het idealisme CO2-neutraal op korte termijn nu plaats heeft gemaakt voor realisme. CO2-neutraal in 2050 op zijn vroegst. De doelstellingen zijn allemaal mooi geformuleerd en her en der ook onderbouwd. Maar wat ik mis is getallen in zaken hoe haalbaar is het alles. Alleen de woningverwarming in deze gemeente is enkele honderdduizenden tonnen CO2 per jaar. En ik zie even niet hoe je met het plaatsen van zonnecellen op scholen alleen daar een deuk in slaat. En dan komt, wat is al vaker genoemd, ook aan de orde, hoe ga je in Emmen grootschalig zonne-energie winnen. Het belangrijkste energieverbruiker in een gemeente is woningverwarming. En ik denk dat als we werkelijk een deuk in de CO2-productie willen slaan, dat we daar op particulier niveau iets aan moeten doen. Coöperaties zijn genoemd als woningbezitters die daar een in grote schaal iets aan zouden kunnen doen. Ik stel vast dat een aanzienlijk percentage van de particuliere woningen in Emmen voormalige coöperatiewoningen zijn. Dus ik zie daar zeker combinatiemogelijkheden voor, in bepaalde wijken waar zowel coöperatiewoningen als eigen woningen door elkaar staan. Plannen die daar door coöperaties bedacht worden zouden eenvoudig meegenomen kunnen worden door de particulieren in diezelfde wijk wonen, lijkt mij. We zullen dit soort doelstellingen alleen maar kunnen realiseren als we veranderen in de leefgewoontes van inwoners. Energiebesparing zal een belangrijk stuk van de energiewinst moeten worden. En de huidige mentaliteit waarin we nog steeds meer pk's in onze auto's kopen en grotere en zwaardere tv's kopen. Zolang we die mentaliteit niet over heel Nederland kunnen veranderen, dan zal de rest moeizaam en gaatjes vullen worden, vrees ik. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Lef, meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd natuurlijk in deze brede discussie. We hebben een vraag aan het college of we gezien het feit dat wij van LEF ook niet echt voorstander zijn van windmolens. En dan vooral met betrekking tot de horizonvervuiling die dat met zich meebrengt. Of het college ook bereid is om extra geld te investeren. En niet persoonlijk natuurlijk, maar in energie halen uit de grond in plaats van energie halen op de grond. Dus hoe minder zichtbaar, hoe dat er wat mag van ons betreft wel wat extra geld kosten. Het verhaal van Wakker Emmen en D66 met betrekking tot de energiemaatregelen van huurwoningen. Dat lijkt ons duidelijk, want daar zijn we al een poos mee bezig om dat aan te zwengelen. Dat het ook naar de particuliere markt gaat. Als dat alleen wordt toegepast op leegstaande corporatiewoningen, dan is dat funest voor de woningmarkt. Want dat betekent dat er een lege woning verkocht wordt. Het is goed voor de woningmarkt als er een bewoonde woning verkocht wordt. Want daardoor vindt er doorstroming plaats. En als die doorstroming van onderaan maar begint, dan wordt misschien ooit ook Dofland wel een keer volgebouwd. Vraag aan het
college. Meneer de Jonge, interruptie.
Op welke manier ontstaat de doorstroming als een huurder van een coöperatie zijn huurwoning koopt en daarin blijft wonen? Dat is me helemaal duidelijk.
Lange.
Wat ik bedoel te zeggen is, als er een lege coöperatiewoning verkocht wordt, die met behulp van subsidie geïsoleerd wordt, vindt er geen doorstroming plaats. En mijn verzoek aan het college is om dat ook bij het particuliere woningbezit toe te passen. Zodat als die verkocht wordt, dan vindt er doorstroming plaats. Vraag beantwoord.
Ga u verder.
Anders wil ik het nu wel een keer uitleggen in een telefonisch onderhoud. Of op kantoor.
Bel je op
morgen? Ik bel u morgen wel even.
Nou, meneer Lange, aan wie verkoopt u die lege woning dan?
De lege woning wordt verkocht aan een particulier, maar daardoor vindt er geen doorstroming plaats. Als er een bewoner woning van een particulier, dus een, wacht even. Als er een lege woning verkocht wordt, dan is er één actie van onderen. Als er een bewoonde woning verkocht wordt, dan is er een actie van onderen. En dan gaat die bewoner gaat ook weer verder naar boven in het hele straatje.
Nee, als er een bewoonde woning wordt verkocht, dan verandert er niks.
En dat was ook het punt van meneer de Jonge.
Nee, dat klopt niet.
Maar goed, gaat u verder met uw verhaal als u wil.
Waar het mij om gaat is dat dus niet alleen de lege coöperatiewoning gesubsidieerd wordt, maar ook de particulier die zijn die zijn bijna onverkoopbare woning niet op de markt kwijt kan. Ik zal nog even straks
een andere. Doe straks na afloop maar eventjes een.
Nee, bij het termijn doe ik dat.
Gaat u even verder met de verhaal.
En voor het energielabel, dat staat straks in de basisadministratie gebouwen van het kadaster, maar dat is voor meneer School.
U doet ook de beantwoording van de vraag. Goed zo, dank u wel. Meneer Halm, BG.
Ja, dank u voorzitter. Ja, duurzame energie. We hebben vanavond gehoord dat het absoluut niet uit kan zonder subsidies. Windenergie, windmolens kan niet uit. Geometrie zal heel duur zijn om naar boven te halen. En er werd al gezegd dat er een kern in de grond zit. Er zit een kern in de grond die dus de warmte kan splijten, zoals de kern, zoals het werd uitgelegd. Ze hebben dus voor 25 jaar of 40 jaar gezegd, we hebben nog voor 20 jaar gas. We zijn inmiddels 40 jaar verder en we hebben nog steeds gas. Dus ik denk dat die voorlichting toch niet helemaal klopt met wat wij daarvoor gespiegeld krijgen met fossiele energie. Maar wat ik wel zie, dat in Duitsland veel meer wordt gedaan voor particuliere mogelijkheden om daar zonne-energie, windenergie, er is veel meer subsidies op. In Duitsland liggen al die daken vol met zonne-energie en in Nederland heel weinig. En ik denk dat daar een slag te maken is om toch meer zonne-energie om mijn pad via subsidies te realiseren. Je ziet dus ook dat die zonnepanelen veel efficiënter zijn, dat er nu al 70% uitgehaald wordt. Ik denk dat daar een hele goede slag te maken is. En dan, ja, toch is dat het luxe probleem in Nederland. Iedereen heeft 2-3 televisies in de kamer, of in de slaapkamer, in de keuken, overal staat een televisie. En we hebben dus dubbele auto's, we hebben dubbele telefoons, we hebben bijna van alles voor energiegebruik. En energiebesparing lijkt me heel moeilijk in deze cultuur.
Meneer Uwe.
Ja, meneer Halme, iedereen, wij hebben maar één televisie. Zou u daar iets aan kunnen doen dan?
Ik denk dat je de verkeerde baan hebt.
Meneer Halm, dit was uw bijdrage. Dank u wel. Meneer Huttega, ChristenUnie.
Dank u, voorzitter. Laten we binnen al dit energiegeweld en bijbehorende auto's en televisies die door de zaal vliegen, Niet vergeten dat wij ook met z'n allen een ideële doelstelling hebben met ons energiebeleid. En wat ons betreft is dat, als het even kan, ook de eigen verantwoordelijkheid om onze aarde op een verantwoorde wijze achter te laten voor die na ons komen. Zodat die nog heel lang in goede staat bruikbaar mag zijn. Meneer de voorzitter, de nota is, zoals mevrouw Hogeveen al zei, goed leesbaar en hij is ook mooi puntsgewijs geschreven. Dus daar wil ik ook de wethouder even voor complimenteren. Juist daar wij de vorige keer wat meer moeite met de teksten hadden. Ik wil mij even concentreren op hoofdstuk 6 en dan wel de ambities die wij hier hebben als gemeente Emmen. Wat ons betreft, voorzitter, gaat het college aan de slag met drie zaken. En die zou je eigenlijk nog boven de drie stappen die genoemd worden kunnen zetten. Namelijk, we hebben een voorbeeldrol als overheid. We hebben een voortrekkersrol en een stimulerende rol. En die laatste mag u wat mij betreft ook breed zien. Breder dan in de nota is genoemd, de stimulerende rol. En dat betekent ook dat je het energiebeleid niet alleen, zoals toch wel door een aantal hier is gebeurd, economisch kunt benaderen. Want dan komt er niks van terecht. En wat dat betreft kan ik mij een heel eind aansluiten bij de inbreng van de heer Linneman. Dus ook die drie stappen die beschreven staan, daar zou je best nog wel wat verdieping kunnen aanbrengen. Maar goed, dit is een hele mooie aanzet. En ook zeker als u de vervolgtekst na die drie stappen ziet, daar maakt u het wat concreter door in allerlei zaken die drie stappen uit te ontwikkelen. Dus ook wat dat betreft, wat deze teksten betreft, kunt u onze goedkeuring meekrijgen. Dan heeft u zich inderdaad, zoals ook in de C-discussie is verwoord geweest, vooral gericht op de Big Five. Want daar is inderdaad waarschijnlijk het meeste binnen een redelijke termijn qua stappen te behalen. Dat lijkt ons ook uitstekend. Maar ik denk ook dat u zich dan, ondanks dat u zich richt op die Big Five, niet moet laten verleiden zich daar alleen op te concentreren, omdat er ook andere ontwikkelingen mogelijk zijn. Ook flexibel blijven. Ten slotte, voorzitter, nog een paar opmerkingen over die Big Five in die zin dat als je naar het tweede deel kijkt, dan, en ik weet wel, dat is nu nog niet echt deel, maar nog niet echt deel uit van de besluitvorming. Dan krijg je een beetje het idee van, we zeggen een aantal hele goede dingen. Oftewel, we benoemen ze en we prioriteren. Maar we moeten oppassen dat we wel de nodige dadendrang behouden en ook het nodige geld weten te verzamelen. Want bij roepen alleen, ja, dat werkt niet, daar kom je niet verder. Dus daar moet het niet bij blijven. We moeten deze nota omzetten in daden en middelen. Dank u wel.
Dank u wel. Nou, een inbreng van alle partijen voor de wethouder. Zelfs complimenten. Ga de gang.
Mijn avond kan niet meer stuk. Als ik zelfs de complimenten krijg van D66 die van schrik al de zaal verlaten heeft. Maar ik hoop dat mevrouw Hogeveen zo weer terugkomt. En dan begin ik maar gewoon op het rijtje af even wat betreft de beantwoording. En wellicht er zijn een heleboel opmerkingen gemaakt. En dan hoor ik in tweede termijn wel of ik voldoende aan u allen heb beantwoord. Want er zijn heel veel opmerkingen gemaakt. Het zijn niet alleen vragen die gesteld zijn. Maar ik zal proberen in daar zo groot mogelijke lijn doorheen te gaan. Partij van Arbeid, fractie zonder energie staat alles stil. Ja, dat is ook zo. En we gaan steeds meer energie gebruiken. En als u zegt van is daarmee die stijging van het energieverbruik, is daarmee rekening gehouden in de doorrekeningen die hier zo, hè, in die grafieken die zijn laten zien, daar is dus rekening mee gehouden. Ook met de stijging van het energieverbruik. Ik wacht even af.
Ik geloof dat meneer de Jong iets wil zeggen, maar. U wel? Ja, dat is gelukt. En dat was het? Nou, dan gaan we wethouder verder. Ah, ga de gang.
De wethouder stelt vast dat het energieverbruik alleen maar zal stijgen. Maar mijn vraag is, ziet ze dat als vast aangegeven? Of is dat, ziet ze er ook iets als waar ze zelf invloed op heeft? Middels stimulatiemaatregelen om dat energieverbruik niet te laten stijgen. Is die stijging iets waar we ons al bij neerleggen?
Mevrouw Rauwing?
Ik denk dat het een gegeven is dat het energieverbruik dat gaat stijgen. Als we alleen al kijken naar het consumentengedrag en de manier waarop wij bijvoorbeeld allemaal overgaan tot het gebruik van iPads en allerlei elektronica, dan zijn dat ontwikkelingen die gewoon niet meer te stuiten zijn. En daarnaast is het natuurlijk ook aan een ieder, en ik dacht dat de heer Huttinga daar ook terecht op wees, van in hoeverre zit je hier ideeel in en maak je bewuste keuzes. Maar dat zijn ook persoonlijke afwegingen, dat zijn afwegingen waarvan ik ook graag zeg van dat is ook mensen hun eigen verantwoordelijkheid om daarin te gaan kijken van hoe wil je de aarde achterlaten aan je nageslacht en aan volgende generaties. En die keuze, die kunnen wij, ik denk dat wij die keuze niet kunnen maken, dat zullen mensen zelf moeten doen. En wat wij nu zien is dat het energieverbruik alleen maar heel erg drastisch gaat toenemen. Maar dat heeft u ook kunnen lezen. Dus met de doorberekeningen, daar is rekening mee gehouden. Green Deal heeft u iets over gezegd. Wat is zo'n Green Deal? Nou, dat zijn afspraken die wij in Noord-Nederlands verband hebben gemaakt met de overheid. Gaat het dan om veel geld? Nee, dat gaat niet om veel geld. Sommige bedrijven, hè, er zijn bedrijven die een Green Deal hebben met het Rijk. Wij hebben als noordelijke provincies en grote gemeenten gezamenlijk een deal gesloten waarin niet zozeer geld zit, maar wel ondersteuning bij processen om met name op gebied van duurzame energie ons te helpen die processen vlot te trekken. En dan gaat het veel meer om ondersteuning in kennis en kunde, et cetera. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Energy Valley, er is zo net nog iets over gezegd door een van de partijen van de samenwerking zou beter kunnen. Nou, Energy Valley is bijvoorbeeld wel heel druk bezig om hier in het centrum van Emmen om te kijken of we inderdaad een warmtenet daadwerkelijk van de grond kunnen krijgen. Dus op die manier proberen we dus wel, moet u die Green Deal ook zien. En in hoeverre zijn er concrete successen mee te melden. Nou, voor bedrijven die heel gericht een opdracht hebben of een project hebben, daar is soms geld aan gekoppeld. Voor ons zal dat veel meer zitten in ondersteuning en facilitering. Windenergie nog, de opmerking. Is die 3D-animatie, is die ook voor de raad beschikbaar? Ja, die komt zeker op enig moment voor de raad beschikbaar. Ik denk niet dat we hem in april al beschikbaar hebben, omdat wij nu op dit moment nog bezig zijn om te kijken, ook ambtelijk, van wat we daarmee zouden kunnen. Dan kan ik me haast voorstellen, zoals we nu bezig zijn met het windteam, dat we die daar ook nadrukkelijk een rol in geven. Maar we vergeten u echt niet. Dus ik kan mij voorstellen dat wij daar ook nog met de raad een hele sessie aan gaan wijden om te kijken van hoe u daar nu tegenaan kijkt. Hoe we dat precies in elkaar gaan vlechten, graag volgende maand, want daar kan ik er misschien wel al wat meer over zeggen. Het CDA, de Drentse Energieorganisatie, heeft u een opmerking over gemaakt. Ja, die is van de grond, daar doen wij op dit moment nog niet echt concreet zaken mee, maar dat sluit ik natuurlijk niet uit, want dat hangt er vanaf wat de Drentse Energieorganisatie op een gegeven ogenblik allemaal wel en niet in mee gaat participeren. En ja, daar gaat veel geld in om, maar dat hangt er ook vanaf hoe wij daar op een gegeven ogenblik onze eigen projecten al dan niet bij aan zouden kunnen of willen haken. Zuinig met financiën, ja, het gaat om heel veel geld. Maar ik ben eigenlijk even, ik heb opgeschreven zuinig met financiën, maar ik ben eigenlijk de strekking van uw betoog daarin een beetje kwijt, van wat u daarmee wilde zeggen. Want ik probeer altijd zuinig te zijn met geld, maar misschien dat u het even toe kunt lichten.
Nou, dat ging vooraf aan de vraag van welke relatie we hebben met de DO. Van, in het hele stuk wordt wel verhaald dat we veel moeten doen, maar enige stimuleringsmaatregelen wat geld kost, dat wordt dan niet zo genoemd.
Nee, dat is soms ook heel erg moeilijk om daar direct op dit moment al bij een heleboel projecten om daar concreet geld aan te haken. Dat is, dat, als je ook kijkt in welk stadium we zitten, is het soms eerst nog verkennen om te kijken van, zijn er inderdaad mogelijkheden om bijvoorbeeld te komen tot een warmtenet of tot een grootschalig zonne-energieproject. En dan ga je vervolgens pas kijken in hoeverre je daar eventueel nog subsidie bij zou moeten doen. Onrendabele top of op welke manier je daar een Drentse energieorganisatie bij in zou kunnen schakelen. Maar het zijn allemaal ontwikkelingen op dit moment. Ik moet zeggen dat wij wel heel goed samenwerken met de provincie. Hè, ook als ik kijk naar het klimaat- en energiecontract zoals dat nu ook nog loopt. Dat we daarin goede afspraken hebben en dat die samenwerking ook heel goed gaat. Derde, stimuleren. Zeker als het gaat om bedrijven enthousiast te maken voor duurzame energie. Ik moet zeggen dat mijn ervaring is dat er dus best wel heel veel enthousiasme is. Dat mensen ook wel met ideeën komen en dat ze wel heel graag willen. Maar om het uiteindelijk daadwerkelijk heel erg concreet te maken dat het ook echt van de grond komt. En dat je dus ook echt dat verdienmodel kunt maken. Hè, dat je zegt van nou het kan ook echt. En dat een bank ook bereid is om te gaan financieren. Nou dat blijkt dan toch wel heel erg weerbarstig te zijn. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken dat wij niet zo rijkelijk en subsidiëren als bijvoorbeeld in Duitsland het wel het geval is. En ja, en iedereen die zegt van dat zou ook moeten. Ja, dan denk ik van nou als u vindt dat u als gemeente daar meer geld in zou moeten steken. Dan zie ik dat graag de kaststroom richting mijn portefeuille tegemoet bij de algemene beschouwingen. Want dan kunnen we daar werk van maken. Maar ik denk dat de realiteit op dit moment een andere is. Windenergie zegt, wilt u graag een groter zoekgebied? We hebben nu het zoekgebied rondom Bargekompas. Dat is natuurlijk niet voor niks ontstaan, omdat we daar de meeste kans hebben op gebiedsontwikkeling. Maar natuurlijk wordt er breder ook gekeken naar, mocht blijken dat dat daar niet, om wat voor reden dan ook, hè, want we zitten nog aan de beginfase van al die onderzoeken, het niet van de grond zou komen of zou kunnen komen, dan gaan we natuurlijk breder kijken in de gemeente Emmen. Dus, en wellicht ook dat die 3D-animatie daar al een doorkijkje in kan gaan geven. Dan is er gevraagd naar de compensatie van de NAM. De NAM, daar gaan wij niet over. Hè. Dat is een bedrijf wat onder staatstoezicht staat. En ook de NAM heeft met het Rijk afspraken gemaakt over hoe zij hun CO2-uitstoot compenseren. Nou, dat doen ze niet in de gemeente Emmen, maar dat doen zij op een andere manier. En ik weet niet waar ze dat concreet doen, maar dit soort grote bedrijven doen dat vaak in de vorm van bos aanplant in andere gebieden of nemen daarvoor andere maatregelen. Hoe dat er precies concreet uitziet, waar, op welke locatie en hoeveel, dat weet ik niet. Omdat wij daar ook niet over gaan. En ik zou het bij de NAM na kunnen vragen, maar ik weet niet of ze daar antwoord op geven. Want wij hebben daar officieel geen bevoegdheden. Heel verhaal van Wakker Emmen die uiteindelijk zegt van nou uw ambities die mag u wel wat scherper formuleren. Aan de andere kant, het is mooi als je heel veel ambities formuleert en ik ben dat in deze portefeuille ook tegengekomen, torenhoge ambities die je dan vervolgens niet blijkt te kunnen realiseren. Nou, dat is denk ik een ongelofelijke dooddoener. Ik hou het graag bij beleid waar ik ook wat echt mee kan en waarvan je zegt het is ook daadwerkelijk uitvoerbaar. Het kan best zo zijn dat de komende jaren dat wij met de ontwikkeling van duurzame energie, daar waar bedrijven het echt oppakken, waar de samenleving het oppakt, dat het misschien in een versnelling komt. Maar houdt de economische crisis heel erg aan en blijven nog lang in die dip zitten, kan het ook in de vertraging gaan. Dus ik blijf graag een beetje realistisch met twee benen op de grond staan en formuleer liever de doelstellingen zo dat ik denk van nou dat moet ook redelijkerwijs haalbaar zijn. U heeft een heleboel opmerkingen gemaakt. U vraagt naar het beleidsplan openbare verlichting. Dat is er volgens mij. Dat is er. U vraagt aandacht voor diepe geothermie om dat te ontwikkelen. Nou, u heeft zojuist de presentatie gezien. U weet ook wat voor een kostprijs erbij hangt. En in zijn algemeenheid geldt het voor iedere investeerder ondernemer die hier met een goed serieus plan komt. En wat past binnen het beleid van de gemeente Emmen. Wat ook past binnen onze energienoten, die investeerders, die ondernemers, die worden hier serieus genomen en gaan ook serieus kijken of we daar met elkaar tot goede afspraken en tot goede deals kunnen komen. Maar het moeten wel goede plannen zijn en de praktijk leert ook dat het soms wel eens wat weerbarstiger is dan dat in al onze enthousiasme wij soms hier denken dat het zomaar 1, 2, 3 gaat. Want ja, dat heeft u zojuist in de presentatie ook gehoord. Als er een zekere kostprijs hangt aan diepe geothermie en wat dat dan kost voor de energieprijs daarvoor. Ja, dan kun je voor dat geld kun je niet een goede business case maken en dan gaat het dus niet door. Nou, subsidies vanuit de SDE, SDE Plus, ja, zijn we van het Rijk afhankelijk? Willen we het zelf gaan subsidiëren? Nou, dan denk ik dat we daarin veel te veel risico lopen en dat we dat dus ook niet zouden moeten willen. De Big Five blijven we natuurlijk intensief op inzetten en hopen we natuurlijk ook dat we met beleid zoals het nu voor ligt, dat we daar ook inderdaad goede stappen in kunnen maken. En ja, dat blijft afhankelijk ook van partijen uit de markt.
Wethouder, u hebt als college 8 minuten voor een beantwoording. U zit al heel erg ruimschoots eroverheen. En daar is de interruptie afgehaald, dus als u...
Ga ik in de versnelling, maar dat betekent wel dat ik iets wellicht in de tweede termijn nog weer wat meer tijd nodig heb. VVD zegt de invloed is beperkt.
Minuten.
Ik doe mijn best. De ambities zijn duidelijk en dat lijkt mij ook. En koolvergistingscentrales is natuurlijk een weerbarstig probleem op dit moment als je kijkt naar hoe die hele markt zich ontwikkelt. En zal ook afhankelijk zijn van of zich investeerders melden en of we daar daadwerkelijk van de grond krijgen. D66, abrupt de einde deel 2.
Komt weer een interruptie? Nou, weer. Ja, valt mee. Mevrouw Aldershoff.
Ook VVD, laat het zo maar zeggen. Bladzijde 3, bij het inleidende gedeelte, daar wordt ingegaan over de verantwoordelijkheid van de NAM. Voor wat betreft CO2-emissiehandel. Ja, ja, we doen 2 voor 12, dus ik heb het even opgezocht. Ja,
dank u wel. Wethouder.
Oké, goed zo. Ja, dan ben ik weer helemaal van slag natuurlijk. Hè. D66. Abrupt einde deel 2. Nou, het zal misschien wel, maar ik hoop dat er nog een vervolg op komt op enig moment dat we weer stappen gezet hebben. Dat we zeggen van nou, we moeten het weer opnieuw tegen het licht houden of met u in gesprek om hier een vervolg aan te geven. Energiebureau Zuidoost-Drenthe bestaat al langer. Dat is een energiebureau wat in de vorige bestuursperiode al in het leven is geroepen door de provincie, gemeente Koevorden en de gemeente Emmen. Waarin we gezamenlijk proberen duurzame energieprojecten van de grond te krijgen. En het is met name houden zij zich bezig met geothermie en de ontwikkeling van de warmtenetten. En Koevorden heeft zich daar nu uit teruggetrokken. Maar in ieder geval voor dit jaar de gemeente Emmen en de provincie samen, gezien alle ontwikkelingen die hier zijn, zijn we voornemens om dat energiebureau wat gehuisvest is in de Stenden en daar een prima plek heeft om dat in de benen te houden. Dan is er nog het nodige gezegd, aandacht gevraagd voor de particuliere sector. Wij subsidiëren op dit moment natuurlijk niet de particuliere sector. We hebben afspraken met, als het gaat om energievoorzieningen. Als je dat wel zou willen, dan zul je daar ook geld voor vrij moeten maken. En op dit moment zie ik daar eigenlijk geen mogelijkheden voor. We hebben met de woningbouwcoöperaties wel goede afspraken gemaakt. En ik heb me vanmorgen nog even laten informeren. En het blijkt ook dat die afspraken heel goed lopen op dit moment.
Mevrouw Hoogveen.
Ja, ik vroeg nog niet meteen aan subsidie, maar of er aansluiting mogelijk is. Hè? Want ik weet dat de woningbouwcorporaties daarmee bezig zijn. Dus om dat gewoon te faciliteren, even los van de centen, zeg maar.
Ja.
Nee, maar over financiën is net door andere partijen wel hard gevraagd, maar...
wordt net in mij ingefluisterd van Barger S. Bespaard. Dat is een project wat net van start is gegaan, waar de woningbouwcorporaties met energiecoaches hun bewoners gaan adviseren over het terugdringen van hun energiegebruik. Ik kan me voorstellen dat je zo'n project misschien ook uit zou kunnen breiden naar mensen die een particuliere woning hebben. Maar we hebben nu eerst de pilot gestart op deze manier. En dat wordt vooral getrokken door de woningbouwcorporaties. En dat juichen we natuurlijk ook heel erg toe dat die hierin zo hun verantwoordelijkheid nemen. Even kijken. Nou, DAP heeft zich aangesloten bij Wakker Emmen. En de SP heeft ook iets gezegd over de coöperaties. En LEF heeft ook nog weer een extra pleidooi gehouden om aandacht te vragen voor de particuliere markt. En dat heb ik zojuist van gezegd, dat doen we op dit moment, subsidiëren we dat niet. Maar in samenwerking Want ik weet dat er op dit moment overal initiatieven zijn, met name als het gaat om zonnepanelen, en waarin men probeert in grote gezamenlijkheid dat mensen zich kunnen laten inschrijven en dat ook hier naar erkende overlegpartners daar initiatieven in gaan nemen. Dat is een ontwikkeling die wellicht heel veel kansen biedt en waarin wij dan kunnen kijken van of we daarop aan kunnen haken.
Meneer Lange.
Ik sloeg net even twee stapjes over in mijn betoog. Waar het mij ook om ging is dat de... In een stuk staat dat er de nieuwe woningen die de corporaties gaan bouwen aan allerlei eisen voldoen. Maar waar ook een probleem zit is de oude woningen die ze hebben en die ze op de markt brengen. Dat die soms zo slecht geïsoleerd zijn dat er niet eens een energielabel voor bestaat. Kijk, en daar moet ook wat aan gedaan worden. Want dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook slecht voor de woongemeenschap en voor de buurten en de wijken. En als je dat doet als gemeente, moet je dat niet alleen doen bij de woningstichting, maar ook bij de particulier.
De woningstichting is zelf verantwoordelijk voor hun woningen, dus en wat zij dan op de markt brengen. Wij hebben een heleboel, wij hebben afspraken met de woningstichting die ook in het kader van het 100.000 woningenplan afspraak met de provincie om heel veel bestaande woningen te gaan isoleren en tot naar een hoger label te brengen. En het is hun keuze welke woningen zij op welk moment op de markt brengen. Maar ik kan me voorstellen dat als je woningen op de markt brengt voor de verhuur, dat je liever een geïsoleerde woning op de markt brengt dan de hele slechte woningen. Want ook de herstructurering van die oude woningen gaat nog steeds door. En er wordt ook nog steeds veel afgebroken.
Die gaan we eraan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou toch even iets aanvullen, want er wordt dus inderdaad wat heen en weer gesproken over het plan Emmen bespaart. Ik heb als bewoner van Wargeres afgelopen week een brief gekregen. En daar staat in, heeft u een koopwoning, dan adviseren wij u over de mogelijke aanpassingen die u aan het huis kunt aanbrengen. Dus er wordt wel degelijk ook naar koopwoningen toe gereageerd.
Kijk. Dat is mooi. Ik denk dat we beter met de tweede termijn kunnen gaan beginnen zo. Want u zit al twee keer over uw termijn heen.
Goed. Ik had dus ook niet zo vreselijk veel meer, want ik denk dat ik dan
pakken we dat in de tweede termijn gewoon mee.
Lijkt me uitstekend.
Wie van u? Niemand? Oh, jammer. Ga ik hier. Meneer Linneman.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een aantal kleine opmerkingen. Allereerst hoor ik de wethouder zeggen over keuzes en over financiën. Het is inderdaad een kwestie van keuzes maken. Er is bijvoorbeeld 3 miljoen beschikbaar vanuit de provincie voor energiebesparende maatregelen. Daarvan gaat 1,5 miljoen naar het Atalanta-verhaal. Dan heb je nog 1,5 miljoen over. Een voorbeeld wat je zou kunnen doen, het is gewoon een voorbeeld, oudere woningen, particuliere woningen, bijvoorbeeld stimuleren door spouwisolatie aan te brengen. Stel dat we 1000 euro subsidie zouden verstrekken per woning voor spouwisolatie, dan kun je 1500 woningen voorzien van spouwisolatie, vooropgesteld dat die mensen het dan gaan doen. Dan heb je dus al een enorme besparing van CO2-uitstoot. Wat ik hiermee wil zeggen is, het is een kwestie van keuzes maken. Dus dit is ook een keuze. En wat ik verder nog even wil aanstippen, dat is wat ik in de eerste termijn zei, het te positief neerzetten van de windenergie. Ik hoorde dat hier ook een paar andere fracties ook al noemen. In het staatje op bladzijde 6, daar zie je dus de getallen de CO2-vermindering in kiloton tot 2015... Volgens mij is hier een fout gemaakt dat we dat gaan vergelijken met de uitstoot van een kolencentrale. En volgens mij, als je het reëel wil doen, moet je dat vergelijken met de uitstoot van een gascentrale. Dan kom ik op een heel ander bedrag en dan kom ik niet op een CO2-vermindering van 68 kiloton, maar 41. Reken ik het tweede staartje dan door, dan komen we niet op 13%, maar slechts 9%. Met andere woorden, alleen met de Big Five zoals nu genoemd is, zijn we er nog niet. We zullen dus veel meer moeten doen. Daar wil ik erbij laten.
Dank u wel. Mevrouw Hogeveen.
Dank u wel. Volgens mij is er nog één vraag van onze kant onbeantwoord. En dat heeft te maken met de CO2-reductie op wat meegenomen het definitieve GVVP. Ja.
Dank u wel. Meneer Lange.
Ik was ook nog een halve vraag van ons beantwoord of het college daaraan wat voor over heeft om de energiebesparende toekomstmaatregelen liever in de grond dan op de grond heeft. En ik had nog een klein dingetje, had ik ook in eerste termijn kunnen doen. Ik kreeg natuurlijk een hele mooie energienota en er staan allemaal hele mooie modelletjes in en taartpunten met kleurtjes. Maar die van mij was zwart-wit. Dus ik had zwart, lichtgrijs, donkergrijs, iets minder grijs.
dan kun je er eigenlijk niet zoveel mee. Ik heb op de computer even nagekeken, maar een stuk beter, maar dan denk ik van, ja, dat kan wel wat handiger.
Die dingen staan allemaal ook op de raadsite.
Maar print hem dan niet uit of geef hem niet weg.
Oké, meneer de Jonge.
Als die stukken inderdaad het kostenoogpunt bij voorkeur en zwart-wit geprint worden, dat lijkt me een goed plan. Werkt er met raceringen, dat is in beide afdrukken goed zichtbaar.
Goed, dat is een tip. U was klaar, meneer Lange?
Ja.
Meneer Smit.
Even terug op die 3D-animatie. Ja, je kunt ze mooie dingen voorstellen. En ook qua opstelling van windmolens kun je in lijn of in groepjes doen. Kijken we even naar de hoogte. Wat is de impact van 100 meter hoogte mast? Wat is de impact van 130 meter hoogte? Eén mast van 100 meter is gelijk aan energieopbrengst van, of twee masten van 100 meter, zet energieopbrengst van één mast van 135 bijvoorbeeld. Of een impact heeft het allemaal. Dus als daar rekening mee gehouden kan worden qua presentatie, graag.
Dank u wel, meneer Roy.
Ja, nog even terugkomend op die toezegging van de NAM. Ik hoor dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de NAM, dat er toen afgesproken is dat daar een compensatie zal gepleegd worden. Onverlet van wat er dan aan landelijke regeling is. Maar dat is niet was ook niet de vraag van wat er landelijk afgesproken is. Het is alleen de toezegging wat toen gedaan is.
Dank u wel. Meneer de Jonge.
Dank u, voorzitter. In al die mooie modellen over windmolens is daarin meegenomen of en op welke manier die invloed hebben op onze wat wij zien als belangrijke inkomstenbron, namelijk het toerisme. Je kunt vrij gemakkelijk uitrekenen hoe hard het waait en hoeveel wind je vangt en hoeveel elektriciteit je produceert, maar hoeveel toeristen je minder krijgt door al die dingen. Als die niet in de modellen tevoorschijn komen, dan geven die modellen een verkeerd beeld over onze toekomst, denk ik. Dan de discussie over...
Meneer Helm.
Ja, ik denk toch een aanvulling op het toerisme. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat... Oh, sorry. Er zijn ook heel veel mensen die het geweldig vinden om die windmolens te zien. Ik denk dat het ook goed voor toerisme is. Je ziet het dus in Oost-Duitsland, je ziet het in Oostenrijk, die vinden het geweldig, al die windmolens.
Dus we moeten gaan meten van hoeveel er minder komen of hoeveel er meer komen.
Meneer Helm, voor alle duidelijkheid. De windmolens die toeristen trekken, die staan in de Zaanstreek. Die zien er heel anders uit. De discussie gaat hier nogal eens over het geld. En uiteraard is geld belangrijk. Maar volgens mij was de discussie begonnen over de CO2-reductie. En dan heb je het wel over een maatschappelijke doelstelling. En ik zie met enige regelmaat maatschappelijke doelstellingen en marktdoelstellingen door elkaar gehaald worden. En elkaar ook tegen zien werken. En als we niet uit dat dilemma komen, dan blijven we rondjes draaien rond de windmolens, zo gezegd. Waar gaat het eigenlijk om? Gaat het nou om hoe we Emmen en als deel van Nederland CO2-neutraler maken? Of gaat het erom hoe we geld gaan verdienen? En wat gaan we doen als die dingen haaks op elkaar staan? Is dat CO2-posting niet meer zo belangrijk? Ik heb daar geen duidelijk beeld. Het enige beeld wat mij beklijft van de wethouder is van ja, we gaan wachten op ondernemers die onze problemen oplossen. En misschien wordt het van een wethouder iets meer verwacht dan dat. En dan als het gaat over energiebesparing door particulieren. Je zult maar als woningeigenaar niet naast het onderhoud wat je moet plegen ook maar eens even moeten narekenen waarop verder zou vragen voor zonnepanelen of warmtecollectoren. Dat is nogal het vereist kennis, het vereist meerdere gesprekken met meerdere verkopers waar je tijd voor moet hebben en kennis moet hebben. Ik denk dat we de penetratie van collectoren in Emmen een stuk kunnen vergroten als we een project hebben waarin we als gemeente die gesprekken nagaan, beslissingen nemen en dan concreet aan inwoners, woningeigenaren dus, doorgerekende voorbeelden kunnen geven. Met dit contract bij die en die man heb je die en die besparing of die en die kosten. Op die manier bereik je dus, denk ik, veel meer zonnecollectoren in Emmen als het nu gebeurt, omdat voor veel mensen het te ingewikkeld is om dat zelf na te rekenen en te onderhandelen. Bovendien kun je dan misschien met een collectief inkoop ook een lagere prijs bieden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Is niet gelukt binnen de spreektijd, maar goed. Meneer Halm.
Ik ben blij dat de wethouder zei dat ze met de beide benen op de grond stond en dat dit een perspectief biedt en dat dit wel haalbaar is. En dat wil ik u aan.
Dank u wel. VVD nog? Niet. Meneer Huttinga nog?
Nou, voorzitter, ik heb boodschappen aan de wethouder meegegeven en hoeft niet per se op alle details in te gaan. Ze heeft al op zoveel dingen gereageerd. Prima.
Goed, dan gaat de wethouder de volgende uitdaging aan voor de tweede termijn.
Nou, dat is inderdaad een hele horde die ik te nemen heb. Voorbeeld van hoeveel geld heb je ervoor over en 1000 euro subsidie voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, u noemt het als voorbeeld. Ja, dan zul je daar, als je dat gaat doen, dan zul je daar een hele goede subsidieregeling voor in het leven moeten roepen. En wat doe je dan op een gegeven ogenblik als daar, nou laten we zeggen 100 aanvragen komen, je hebt maar voor 50 geld. Dus je moet met dit soort dingen wel even heel goed weten wat je gaat doen. Maar mocht daar heel veel belangstelling voor zijn, ja, dan zou ik zeggen van, en als u denkt dat het een goed idee is, dan, ja, dan zou ik u dan maar willen uitdagen om dan maar met een voorstel te komen. Dan kunnen we kijken of we daar iets mee zouden kunnen doen. U zegt te positief over windenergie en u twijfelt aan de berekeningen. Ik zou willen voorstellen om dat dan maar even te parkeren naar de volgende maand, omdat wij daar dan ook weer over windenergie komen te spreken. En wellicht dat ik dan ook in de gelegenheid ben geweest om ja, de twijfel die u hier nu opwerpt, om dat te weerleggen. Want wij hebben ons toch echt wel gebaseerd op bestaande feiten en gegevens. Het GVVP, terecht was ik even vergeten te melden, maar in het GVVP wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan milieudoelstellingen en aan duurzaamheid. En we hebben het toevallig vanmorgen nog over gehad en ik moet zeggen, ik ben aangenaam verrast dat collega Kuper zoveel aandacht heeft voor milieu en duurzaamheid en wat hij denkt te gaan doen op het gebied van het stimuleren van de fiets, elektrische fietsen, het stimuleren van meer gebruik van openbaar vervoer en dat er dus daar nadrukkelijk is gekeken. Dus daarmee gaan we ook de goede kant op.
Meneer de Jonge.
Dit is nou typisch een voorbeeld. In het kader van energiebesparingen maken we de fietsen elektrisch. Volgens mij is een standaard fiets een stuk zuiniger als een elektrische fiets.
Ja, maar dan dus gaan mensen wel fietsen, hè, in plaats van in de auto. Dus dat moet u toch begrijpen. Lef, bent u bereid, vraagt u aan mij, om meer te investeren om zo energiemaatregelen in de grond te nemen in plaats van boven de grond? Ik zou daar ook graag de volgende maand nog weer op terug willen komen, want als u zegt, ik stel daarmee de nut en het plaatsen van windenergie, stel ik daarmee ter discussie, dan denk ik dat ik dat al heel vaak aan u heb proberen uit te leggen, dat de windmolens op dit moment, de plaatsing van windmolens op dit moment gewoon een feit is in de hele provincie Drenthe. En als wij zeggen, wij kunnen prima heel veel geld gaan investeren in geothermie, als u dat met elkaar mocht willen, maar dan nog zullen de windmolens komen, want dan gaat het gewoon via de Rijkscoördinatieregeling. En ja, het al of niet mooi zijn van windmolens en of het al dan niet een toeristische attractie is, nou, dat is u heeft een prima voorbeeld gegeven van hoe men daar verschillend over denkt. En ik denk dat ik het daar ook maar even bij zou kunnen laten. En als het gaat om die zonnecollectieve orde, ik heb zo in eerste termijn al gezegd, er zijn wat hele interessante ontwikkelingen, maar dat kan ik op dit moment, omdat het allemaal nog zo prematuur is en ik niet weet of het van de grond komt, maar ik vind het wel fantastisch dat ik hier en daar ontwikkelingen zie in dorpen en wijken waar men de koppen bij elkaar steekt. Nou, dat is, en dat men zegt van, wat kunnen wij gezamenlijk doen? En dat gaan we natuurlijk, dat soort initiatieven, die gaan wij natuurlijk kijken hoe we dat met subsidies, met bestaande subsidies zouden kunnen faciliteren, mochten ze van de grond komen. En dan gaat het om huurders, particulieren, maar ook openbare gebouwen. Nou, en als die initiatieven uit de samenleving komen, dan mag je daar alleen maar trots op zijn dat die samenleving dat dan toch ook oppakt.
Meneer de Jonge.
Was dan juist niet dat de taak van de lokale overheid om die initiatieven zelf te nemen in plaats van af te wachten tot de EOP's of buurtbewoners die zelfs anders nemen? Ligt daar niet een taak voor een college om daar zelfstandig plannen en ideeën te ontwikkelen?
Ik denk dat u en ik een hele principiële verschil van mening hebben over hoe je als overheid zou moeten functioneren. En dat wij veel meer toegaan naar een overheid die initiatieven uit de samenleving faciliteert, ondersteunt en tot uitvoer brengt. In plaats van dat je dat van bovenaf dropt op de samenleving en het oplegt. Als het initiatief van onderuit komt, heeft het veel meer kans van slagen, heeft het veel meer succes. En ik denk dat we die kant ook opgaan, maar wellicht dat we daar in een ander verband vast nog wel met elkaar over komen te spreken als het gaat over de heroriëntatie van de gemeentelijke taken. Voorzitter, daar wou ik het dan maar bij laten.
Heel mooi. Ik denk dat meneer Rueh nog een vraag niet beantwoord heeft.
Ja, ik wou graag die toezegging.
Welke toezegging?
Toezegging van om te informeren bij de NAM hoe dat is gesteld met die CO2-compensatie in het Westen. Dat destijds is toegezegd bij het bestemmingsplan vaststellen.
Ik zeg u toe dat ik ga informeren. Ik weet niet welk antwoord ik krijg, maar ik zeg u toe om te gaan informeren.
Nou, die toezegging is binnen. Is er nog iemand die een prangende vraag nog niet beantwoord heeft? Nee. Dan is dit onderwerp besproken. Het andere B-stuk wat we nog hebben is het bestemmings...
A-stuk naar de raad.
Wat zegt u?
B of een A-stuk naar de raad.
Oh ja, tuurlijk. Conclusie. Is er iemand die dit per se als B-stuk wil? Of mag ik het als A-stuk doorleiden? A-stuk? U wilt er een B-stuk van maken, meneer Lindeman? Akkoord. Wordt het een B-stuk. Dan gaan we nu dus met het bestemmingsplan Weerdingen Steenbakkerijweg verder. En daarvoor hoeft wethouder Steking het woord niet. Is er onder u iemand die hier iets over wil zeggen? Meneer Goudriaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ruimte voor ruimte, een regeling die vaker wordt toegepast in de gemeente Emmen. Er zijn een aantal voorbeelden van. En we hebben hier dan ook te maken met de regeling zoals die door de provincie is vastgesteld. Het toepassen van deze locatie, die woningbouw daar, verbetert ons inziens het dorpsaangezicht door de slopen van twee schuren die in een recent verleden nooit zo gebouwd hadden moeten worden, volgens ons. Een vergissing zou je kunnen zeggen die nu wordt hersteld. De voorwaarden die aan de bouw van de woning worden gesteld geven ons de garantie dat het geheel passend wordt in de omgeving. Tevens het feit dat behalve de schuren ook de bestrating enzovoort moet worden verwijderd en daar weer grasland moet worden gemaakt, vinden wij recht doen aan de invulling van dat gedeelte. De zienswijze is voldoende weerlegd, doordat nader onderzoek heeft aangetoond dat de padden niet op of in de directe omgeving van de bouwlocatie voorkomen. Wel willen wij benadrukken dat naast de invulling van genoemde locatie er geen verdere aantasting van dit natuurhistorisch waardevolle gedeelte mag ontstaan, zoals het ook in de stukken staat. Er staan namelijk nog veel meer van die lelijke schuren in de directe omgeving. En om die ook in te ruilen voor nog meer woningen aan de zijde van de Steenbakkersweg is voor ons geen optie. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Pekelsma.
Nou, aansluitend eigenlijk op wat de heer Galdrian heeft verwoord namens de PvdA-fractie, kunnen wij ons ook uitstekend vinden in deze ruimte voor ruimte regeling. De zienswijze die is ingediend is goed beargumenteerd, weerlegd, goed onderbouwd dat dit een goede regeling is om deze regeling op deze manier toe te passen. Dus van ons betreft kan het ook een A-stuk worden.
Dank u wel. Verder nog het meneer Halm.
Ik had een opmerking aan de heer Goudriaan. Waarom kan die andere boerderij met dezelfde voorwaarden niet gerealiseerd worden?
Meneer Goudriaan.
Ik heb gezegd dat dit een uniek geval wordt, omdat men gezegd dat is een natuurhistorisch waardevol gebied. Er wordt nu dus een woning gebouwd aan de zijkant daarvan. Daar is het bestemmingsplan voor, dus dat is, zou ik kunnen zeggen, een uitzondering. Er worden wel twee grote schuren voor opgeruimd. Maar het kan niet zo zijn dat de rest van dit gebied dan ook in aanmerking komt voor een dergelijke regeling. Want dan is het hele gebied weg.
Dank u wel. Meneer Halm?
Er was een vraag waarom dan niet. Dat geeft een duidelijke reden aan waarom dan niet. Ik kan niet zeggen dat het de hele waarde weggaat omdat er een mooie boerderij bij komt.
Goudan, wil je dan op reageren? Of?
Nou nee, de opvatting is duidelijk. Dat je het hierbij moet laten.
Oké, okay, dank u wel. Meneer Halm?
Hier valt me dan wel in willekeur.
Ja, oké. Okay. Meneer Naber?
Dank u wel, voorzitter. De VVD is ook voor dit vaststellen van dit bestemmingsplan. Er wordt een woning gebouwd aan de Steenbakkerijweg en dit is een weg die is onverhard. En we hebben al wat meer problemen gezien aan bouwen aan een onverharde weg. En we denken dus dat de gemeente niet de Steenbakkerijweg gaat verharden. En de vraag is van of de toekomstige bewoners van de woning weten dat deze weg niet verhard wordt. Dat we later geen probleem krijgen. Dank u wel.
Goed, dank u wel. Verder was er niemand meer die nog iets wilde zeggen. Dan is de wethouder aan het woord.
Dank u wel, voorzitter. Content met de lovende woorden die gesproken worden over dit initiatief en het feit dat we erin geslaagd zijn om dat van zodanige voorwaarden te voorzien dat het goed in de omgeving past. Inderdaad, een gebied wat waarde heeft, cultuurhistorische waarde. Dat is op een bepaalde manier in het vigerende bestemmingsplan voor het hele gebied vastgelegd. Maar dat neemt natuurlijk niet weg, en dan ga ik even in op de discussie die zich even ontspon. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er nieuwe aanvragen zouden kunnen komen. En op het moment dat die voldoen aan de ruimte voor ruimteregeling, zul je opnieuw een afweging moeten maken of dat kan of niet kan. Dus ik kan daar niet op vooruit lopen. Het bestemmingsplan gaat er wel vanuit, dat inderdaad die waarden die daar zijn nu bewaard moeten worden. Maar nogmaals, het kan zijn dat specifieke regelingen daar toch om een afweging vragen. En dan zul je die als gemeente in ieder geval moeten maken. Wat de uitkomst is, is dan vers 2. Maar je zult in ieder geval die afweging op een goede manier moeten maken. Ik neem aan dat de initiatiefnemers weten aan wat voor weg ze komen te wonen.
Goed, de tweede termijn begint nu gelijk. Meneer Nabram, geert.
Dank u wel. Ik denk dat de mensen ook wel weten waar ze komen te wonen, maar dat ze ook weten dat de weg niet verhard wordt, dat we in de toekomst geen probleem brengen. Dat was de vraag.
Voorzitter, als we gevonden hadden dat die weg verhard had moeten worden, dan zouden de kosten voor rekening van de initiatiefnemer zijn gekomen. Dat is nu zo en dat zal in de toekomst zo zijn.
Oké, helder. Nog iemand voor de tweede termijn? Niemand? Dan mag ik ervan uitgaan dat dit het A-stuk naar de raad mag. Bij deze dus. Over A-stukken gesproken, daar gaan we nou ook mee verder. De erkenning wijkvereniging Delfland als erkende overlegpartner. Is er iemand die daarover het woord wil voeren? Mevrouw Hogeveen.
Ja, dank u wel. Nou, op zich eens met het voorstel, maar wel een vraag. Is het nou zorgvuldigheid of is er een andere reden waarom het 2,5 jaar moet duren? Er wordt een stuk gemeld van we hebben het mee willen nemen met een nieuwe verordening. Maar ze hebben op 18 oktober 2009 het verzoek ingediend. En ja, dat komt dan in maart 2012 dan uiteindelijk pas, ook niet tegelijkertijd helemaal met die nieuwe verordening aan de orde. Dus ik ben wel benieuwd waarom het zoiets zo lang moet duren.
Goed, dank u wel. Verder nog iemand iets? Een bijdrage, meneer De Jonge?
Ik zag staan 505 inwoners in de betrokken wijk. Ik heb in het verleden wel eens begrepen dat het nabijgelegen asielzoekerscentrum deel wordt gezien van die wijk. Tellen deze mensen hier mee of hoe zit die zaak precies?
Goed, en dan meneer Smit.
Alleen ondersteuning willen geven aan die mensen die dit opschrijven om de EOP te gaan vormen. Prima initiatief.
Dank u wel. Verder nog iemand die iets wil bijdragen? Nee, dan is het aan de wethouder.
Dank je wel, voorzitter. Even de vraag van D66. Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, wij hadden toen we hiermee startten met de verordening, dat was nog in de vorige collegeperiode, toen dachten we dat we na een half jaar een nieuwe verordening hadden, maar dat heeft wat langer geduurd. En daar hangt het mee samen. We hadden ook net zo goed, ben ik me bewust, we hadden net zo goed op een gegeven moment van de oude verordening kunnen zeggen, wij kennen deze overlegpartner. En had het voor hun niet zo lang hoeven te duren. Dus het is... Ik steek de hand in eigen boezem, had ik eerder gekund. Wat betreft de inwonersaantallen, daar worden de inwoners van het asielzoekerscentrum worden niet in meegeteld. Dus dit zijn zonder die asielzoekers. Nou, voor de rest heb ik, dacht ik, alle vragen beantwoord. Dank u.
Mooi. Dan is dit ook een A-stuk dat gewoon als A-stuk verder mag, hè?
Ja.
Onderwerp ter bespreking, dat is op verzoek van de CDA-fractie een brief inzake reactie van het college op verzoek dorpsbelang om mee te werken aan extra zorgwoningen in Macopas. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Tolle.
Dank u wel. Ik heb al een gedeeltelijke toelichting gegeven erop. Dat staat ook in de brief, maar er is ondertussen nog wat nieuwe informatie. Ik heb in februari even geaarzeld om deze brief op de agenda te zetten. Niet vanwege de belangrijkheid, maar ja, we beslissen in deze commissie eigenlijk niet over woonzorgvoorzieningen of verpleeghuizen en zo. Dus ja, ik twijfel een beetje. Maar goed, ik wil een aantal dingen toelichten die in de brief staan. Dorpsbelangen heeft een enquête gehouden onder een groot aantal 60-plussers. Ik heb dat verslag mogen maken. Staat hier ook bij. Daar staat nog in dat er zo'n 700 mensen belang hebben of van plan zijn om, als ze ouder zijn, in een capaciteit te willen blijven wonen. Dus ja, een groot aantal. Verder staat er ook in dat de 31 woningen aan de Baander, dat die dus ook geschikt zijn voor 24 uur zorg. Terwijl het ja,
voor mij zover bekend en ook van doodsbelang eigenlijk tot dusver nog niet zo was. Dus waarom dat opeens wel, dat verbaasde mij. Ook het doorverwijzen van ouderen naar woonzorgcentra in Emmen. Hier staat op bladzijde 2 van die brief dat 95-100% van deze mensen een psychogeriatrische indicatie hadden. Ik heb er even opgezocht. Dat betekent dat mensen een beetje dement zijn, zeg maar. Ja, ik heb vanmiddag nog een brief gekregen van een van de huisartsen, dokter Heijnen. En die verklaart dat uit zijn praktijk, dat is een van de drie huisartsen, de laatste 4 jaar 41 patiënten naar een verzorgingshuis gegaan zijn. 32 daarvan, dus 3/4 ongeveer, naar een gewoon verzorgingshuis in Emmen, Koevallen of Trapel. En 9 naar een psychogeriatrische huis. Dus dat is geen 95%, maar 21 dacht ik. En er zijn er 2 andere huisartsen, dus dat zal, percentage zal wel net zo hoog liggen. Die 95% die geloof ik gewoon niet. Tenzij er anders mee bedoeld wordt, dat weet ik ook niet. Verder heb ik nog een mail gestuurd naar Tangenborg, hoe zij over de kwestie denken. Hier staat dat zij tot 2009 van plan waren een verzorgingshuis in Emmengepaas te vestigen. Maar door het feit dat de planmatige ontwikkeling die al jaren daarvoor gestart was, maar niet echt verder kwam, en de veranderde regelgeving wat betreft de financiering van wooncentra, hebben wij als zorggroep af moeten zien van dit plan. Bovendien bleek dat ons Le Vier eigenlijk niet voornemens was om in een vorm van huisvesting voor intramurale zorg te investeren. De gemeente Emmen treft in deze casus geen enkel blaam. En dankzij het voortvarend optreden van de wethouders Stalens en Sleking is de MFA-variant, dus het nieuwe dorpshuis, met daarboven zorgwoningen in intentionele zin tot stand gekomen. Dus ze hadden wel de intentie om daar ook een verzorgingshuis te plannen, maar ook door Le Vier is dat eigenlijk niet doorgegaan. En dat vind ik toch een beetje jammer. Dat zijn dus de opmerkingen die ik dan nog bijgevoegd wil hebben bij die brief. Dat speelt dus allemaal nog mee.
Die opmerkingen die kunnen meegenomen worden, maar uw vraag is van de opvatting van de andere fracties in het college. Over dat u van mening bent dat er meer zorgwoningen in Emmengepaas gewenst zijn. Ja? Is er iemand van de andere fracties die daar iets op wil zeggen? Meneer Smit.
Eerst even een toelichtende vraag, want er ligt een brief voor. Naar aanleiding van uw motivatie ligt er dan bij. U deelt nu wat nieuwe informatie met ons die wij niet ter beschikking hebben voor deze discussie. Dat vind ik een beetje jammer.
Ja, dat vind ik zelf ook jammer. Maar ik heb er al langer om gevraagd, maar deze brief kreeg ik vanmiddag pas. En de mail antwoord afgelopen donderdag. Die had ik naar door kunnen sturen van Tangenborg natuurlijk.
Meneer Smit, kunt u ermee de voeten?
Ja, goed, we kunnen nog helemaal voorbereiden op die brief die voor ligt. En uw motivatie, in combinatie misschien met het dorpsontwikkelingsplan, wat het dorpsprogramma wat voor ligt van Emmeke Paschum, daar kunnen we wat op insteken, maar niet die informatie die u net met ons heeft gedeeld.
Ik denk ook dat we met z'n allen nu ons moeten concentreren op de vraag van het CDA, wat wij vinden van als partijen van het aantal zorgwoningen in Emmeke Pas. Wie, oh wie? Meneer Schoof.
Ja, voorzitter. Als Drentse Ouderenpartij en opkomend voor ouderen zijn wij zeker voorstander van het initiatief wat al langer leeft binnen Emmenkompas. En de dorpsraad is daar ook al heel lang mee bezig. De wethouders werden net ook genoemd en de heer Sleking is daar ook al mee bezig geweest. Maar concreet, en dat is mijn vraag dan via de voorzitter naar de wethouder. Wat als wij nou zeggen, ja, wij willen dat. Kunnen we dat dan doen? Kunnen we dat voor bekijken? Ik wil wel graag die ouderen in die plaatsen houden. En ook wel op die manier zoals gedaan is. De enquête is duidelijk. Maar is daar een modus voor te vinden om die mensen ook daadwerkelijk die 24 uur zorg te geven in het kader van de bezuinigingen die nou allemaal op ons afkomen? Dus ik vind het wel een heel mooi initiatief. En ik denk dat hier geen één binnen deze raad is die zegt, nee, dat mag absoluut niet. Maar waar moeten we nou over praten? Of we het een goed idee vinden? Nou, ik vind het een goed idee. Maar kunnen we concreet iets Kunnen we met moties iets doen? Moeten we geld fourneren? Wat moeten we overleggen? Moeten we de wethouder op pad sturen nog een keer naar de woningcoöperaties en zeker nu naar Tangenborg? Wat wil u? Dat is me niet helemaal duidelijk.
Okay,
dat is ook vrij lastig. Ik heb nu dus toelichting willen geven op die brief die Dorpsbelangen gekregen heeft. En dat er nog meer dingen een rol spelen dan alleen daarin staat. Onder andere die verwijzingen van door de doktoren. Dat ligt toch iets anders dan hierin staat bijvoorbeeld.
Goed.
Voorzitter, als ik nog even mag. Dat is, kijk, het is natuurlijk, ik heb die enquête ook gelezen. En ook die dingen zijn de mensen worden gestuurd naar plaatsen waar ze misschien... Ze worden zelfs buiten Emmen. Naar een verzorgingshuis gestuurd, hè? Want ik neem het Tuntelhuis in Trapen ligt. Dus je gaat, hè? Dus je gaat ook nog inwoners uitplaatsen uit je gemeente. Dus er is natuurlijk alles voor te zeggen, omdat. Maar ik haal altijd nog maar even dat zorgtehuis uit Zuidwolde naar voren, hè? Dat via de provincie geregeld is. Daar hebben ze 15 jaar over gedaan voordat het daadwerkelijk daar kwam. En ik ben bang dat met Emmen Kompas, met alle goede initiatieven die er zijn, hè, en ik word ook wel eens gebeld, ik word ook wel net zoals u gemaild en ik probeer dat ook wel, maar wie beslist nou van, want ik geloof niet dat de wethouder morgen kan beslissen van nou we gaan daar even die woningen neerzetten. En zo ligt het niet volgens mij, want het komt vanuit het Rijk, vanuit de provincie. En dan de gemeente die een ondersteunende rol kan vervullen. Maar niet de gemeente beslist niet dat daar die woningen kunnen komen. Maar we horen het antwoord straks van de wethouder. Ik sta er positief tegenover. Dus alles wat die enquête naar voren kan brengen en kan gerealiseerd worden, willen wij van harte ondersteunen.
Goed, helder. We gaan straks naar de wethouder. Eerst meneer De Jonge.
Ja, met een deels vergelijkbaar betoog. De mensen willen graag daar blijven wonen, psychogeriatrisch of niet. De onderzoeken zijn daar duidelijk. Het feit dat er verschil is tussen de gegevens van de huisartsen en de weergave daarvan in andere stukken roept vragen op. De SP staat achter zorg dicht bij mensen in wonen in wijken en in buurten. Dus die woningen moeten daar gewoon komen. En waar gaat het eigenlijk om? Gaat het hier over mensen of over geld? Het stoort me vaker dat, ongeacht hoe belangrijk geld is om dingen te realiseren, zodra er een getal met een euroteken voorkomt, dan zijn plotseling mensen een stuk minder belangrijk. En hoe gaan we daar in zijn algemeenheid eens een keer iets aan proberen te veranderen? Ik weet dat de heer Steking daar de goede doelstellingen heeft, maar nog steeds zijn veel mensen daar, kennelijk, niet gerust. En als ze dus niet alleen buiten de gemeente, maar zelfs buiten de provincie moeten verhuizen, daar kan ik me ook iets goeds bij voorstellen dat ze niet gerust zijn.
Dank u wel, meneer Goudriaan.
Ja, het is natuurlijk logisch dat iedereen vindt dat als je zorg van ouderen in een dorp kan behouden, dat het of kan maken, dat het mooi is. Het moet natuurlijk reëel en haalbaar zijn. Dat is altijd het probleem wat om de hoek kijken. Maar wat ik wel vind in het hele stuk, als je de brief van het college leest, die aan de dorpsraad gezonden is, dan wordt daar een redelijke argument aangegeven dat er voorlopig wel voldoende woningen zijn, als je dat optelt. In het stuk wat je dan ziet van de dorpsgangen, daar worden met andere cijfers gerekend. Er worden prognoses genomen, de vergrijzing en zo, en gezegd nou, over 20 jaar zijn er zoveel. Dat zal ook allemaal wel. Maar ik denk dat toch wel wat beter onderbouwd zou moeten worden. Je kan natuurlijk niet zeggen, we verwachten zoveel ouderen daar, dus laten we er maar een hoop woningen bij bouwen. In het dorpsprogramma van Emmen Kompaskum, wat nu niet aan de orde is, maar wat wel als ingekomen stuk is, daar staat ook duidelijk dat er nader onderzoek gedaan moet worden naar de behoeften en naar de groei van de bewoners die dat nodig hebben. Dus ik denk van, als we daar nou eens mee beginnen om goed uit te zoeken wat de behoefte is in de komende jaren, dat we dan gefundeerd met elkaar erover kunnen praten van wat zijn de mogelijkheden om bijvoorbeeld in Emmen Kompas meer zorgwoningen te krijgen als het nodig mag zijn.
Helder. Meneer Schipperhoff als eerst.
Ja, daar wil ik even op reageren, want ook in de brief van 22.11 van het college wordt Le Vier geciteerd over de aanbod van woningen. En Le Vier die doet het met de gegevens van omliggende dorpen. Die cijfers komen gewoon van omliggende dorpen. Dus dat zijn ook cijfers die zo weggenomen zijn. Want dat zijn geen DAS-programma's gemaakt. En de DAS-belangen doet het met een enquête. Die toont aan dat er behoefte is. Ja. Nou, dan vind ik ook dat je dat moet annuleren.
Hogeveen?
Nou, ik moet zeggen dat ik een uitstekende suggestie vind om eerst eens na te gaan in hoeverre je in de toekomst kunt kijken überhaupt. Om dat nou serieus uit te zoeken. En dan nog, ja, dan sluit ik me eigenlijk even aan bij wat de heer Schoo zegt. In hoeverre kunnen wij wat doen? Dus, maar de suggestie om zo exact mogelijk boven water te krijgen wat nou echt de behoefte is in de komende tijd lijkt me heel goed.
Meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me ook aan bij de woorden van de heer Schoo. Want ik vroeg me ook af wat meneer Tolen hier precies mee wil bereiken. Als de wethouder ergens voor had gelegen met betrekking tot een idee van de woningstichting of van de zorggroep, dan had het opgelost kunnen worden. Maar ik begreep dat er wel medewerking is geweest, maar dat er vanuit de zorg en vanuit de coöperatie geen initiatieven zijn. En dan, ik weet niet of er nog vroeger had je het over gemeentewonings. Ja, gemeentewonings. Maar ik weet niet meer of dat nu nog aan de orde is.
Woningen. Meneer de Jonge. En daarna ga ik naar de wethouder.
Maar is dat nou niet juist het probleem dat de zorgaanbieders en verzekeraars daar niet de leidende draad hebben, maar de enige touwtjes in handen hebben? En of we daar dan als lokale overheid niet op moeten komen voor de mensen die hier wonen, die op ons stemmen, in plaats van te verwijzen, ja, maar dat wil de zorgaanbieder zo en dan moet je daar maar naar richten. Hebben we dan, waarom stemmen mensen nog op ons? Waarom hebben mensen nog de behoefte om een gemeentepolitiek in handen in stand te houden, als er doorlopend allerlei andere organisaties kennelijk de beslissingen nemen? Wat is het draagvlak van de lokale politiek als die bij voortduren constateert dat ze geen middelen, geen mogelijkheden en dus geen plannen heeft?
Dank u wel. Dan zie ik meneer Halm ook nog. Meneer Halm.
Nou, ja, ik wil even toevoegen dat ik het helemaal eens ben met Ton Schoo, maar dat er ook nog mensen zijn, of van een dop, sorry, maar dat er ook nog mensen zijn die zelf 24 uur zorgverlening aan mensen thuis. Dus ook die categorie mis ik ook.
Goed, dank u wel. Wethouder, wilt u daar ook nog iets over bijdragen?
Ja, een aantal opmerkingen zijn toch wel op zijn plaats, denk ik, voorzitter. Om met het laatste stukje van de discussie maar te beginnen, wij bouwen inderdaad geen wonings. Dat gebeurt al jaren niet meer. En tegelijkertijd is er geen dossier geweest de afgelopen jaren. Ik mag sinds 2006 op deze plek zitten. Geen dossier geweest waarin vanuit het college zo hard gesleurd is om te proberen een adequate voorziening in Emmerkompas te realiseren. Qua energie, qua tijd die eraan besteed is en qua een fix aantal miljoenen die gestopt zijn in de ontbrekende grondexploitatie. De negatieve grondexploitatie en de negatieve balans van de zorgwoningen om daar met subsidies aan alle kanten te proberen om dit project inderdaad nog van de grond te trekken. Daar heeft een hele belangrijke rol in gespeeld, inderdaad, dat de gemeente zelf daar geen enkele zeggenschap over heeft. Over welke soort woningen waar, ja waar wel, omdat ze een bestemmingsplan maken, maar niet welk soort woningen gebouwd wordt. Of nu wel of niet in de zorgwoningen wordt geïnvesteerd. De zorginstellingen kunnen dat niet meer. De zorginstellingen die hebben inderdaad in de loop van dit traject ook te maken gekregen met een verandering in landelijke regelgeving, waardoor er geen nieuwe verzorgingshuizen meer gebouwd worden. Niet in Emmerkompas, maar ook niet in andere plekken. Als u leest dat ik misschien weer eens een keer ergens een nieuw verzorgingshuis heb geopend, of op een of andere manier een handeling heb verricht voor de start van de bouw, dan leest u dat, omdat daar een nieuw bouw wordt neergezet die minder verzorgingsplaatsen telt dan wat er in de oudbouw zat. Kijkt u naar Heidenhiem, kijkt u naar wat er in Emmermeer is gebeurd rondom de Meersteden. Kijkt u wat er gebeurd is, of wat er staat te gebeuren hopelijk in Nieuw-Amsterdam, als daar nog een keer nieuwbouw gaat komen. Kijkt u naar wat er rondom de Schans is gebeurd in Emmerhout. Allemaal situaties waarin er minder verzorgingsplaatsen vanuit de AMBZ gesubsidieerd worden dan voor die tijd. Dat is de realiteit waar we mee te maken hebben. Als het gaat om indicatiestelling, want dat is ook een belangrijk onderwerp in het gesprek geweest, voorzitter, dan constateer ik dat de huisartsen misschien toch wat onzorgvuldig zijn in hoe ze weergeven wat er gebeurt. Want ik hoor u zeggen, en daar baseer ik me dan even op, meneer Tolen, 41 patiënten naar een verzorgingshuis, waarvan 9 naar een psychogeriatrisch huis. Nou, een psychogeriatrisch huis of een verzorgingshuis is echt wel iets anders. En op het moment dat tegenwoordig mensen een indicatie krijgen om in een verzorgingshuis toegelaten te worden, dan betreft het situaties die de normale 24 uur zorg die in zorgwoningen uitgeoefend kan worden overstijgen. Dat zijn dus mensen die in principe niet meer via de reguliere thuiszorg in hun eigen woning, ook al is die geschikt voor 24 uur zorg, verzorgd kunnen worden. En die mensen gaan dan naar een verzorgingshuis of naar een volgende stap, een psychogeriatrisch huis.
Ik gebruik de terminologie
die
ook in de brief staat, dus psychogeriatrisch. Dus dat is ook door de dokter hier zo verwoord. En die andere redenen, die ken ik natuurlijk niet. Maar, hoe...
ja, maar dat zijn
we dus ook niet aanvoeren.
Ja.
In ieder geval constateer ik dat als het dan gaat om de behoefte die er aan 24 uur zorg in Emma Compars kan zijn, en die ook uit die enquête blijkt, maar ook getalsmatig kan zijn, dat die in de toekomst in de woningen die dan beschikbaar zijn, uitgevoerd kan worden. Ik wijs u er ook op dat de brief een weergave is van een gesprek wat gevoerd is samen met alle betrokkenen en samen met de voorzitter van de Dorpsbelangen, en dat de conclusies uit dat gesprek gezamenlijk gedeeld zijn. We bouwen geen woningen, we hebben geen enkele invloed op bouw van eventuele verzorgingshuizen. Nieuwe verzorgingshuizen komen er niet meer bij. Dus je zult er met z'n allen voor moeten zorgen, en dat proberen we ook te doen, dat er in het dorp voldoende nultrede woningen aanwezig zijn. Voldoende woningen waar 24 uur zorg in geboden kan worden. En de beweging, dat is misschien ook niet onbelangrijk om te noemen, de beweging naar verzorgings- of verpleeghuizen in andere gemeenten of zelfs andere provincies is een beweging die al sinds jaar en dag aan de gang is. Dat is niks nieuws. Mensen vanuit Emma Compars, mensen vanuit Nieuw-Weerdingen, die worden al jarenlang, als ze een PG-indicatie hebben, opgenomen in een tunnelhuis in Ter Apel. Er is niks nieuws aan.
Dank u wel. Nog opmerkingen, meneer De Jonge?
Dat het een staande praktijk is, dat geloof ik u. Maakt u die opmerking met de bedoeling daar iets over de wenselijkheid van te noemen? Van waar die opmerking?
Wethouder Flikking.
Nee, die opmerking maak ik omdat in de discussie een beetje gedaan wordt alsof dat erg is, alsof dat een ramp is. Soms kiezen mensen daar gewoon zelf voor. Als mensen in het Nieuw-Weerdingen soms de keuze hebben om, ga ik naar, als er sprake is van een psychogeriatrische indicatie, wat vaak een enorme inbreuk is op het privéleven van mensen, soms worden echtparen uit elkaar getrokken, dan maken ze de keuze of ik ga naar Ter Apel of ik ga naar de Blerink. En in veel gevallen wordt vanuit deze dorpen de keuze voor Ter Apel gemaakt. Dat is altijd zo geweest en dat zal denk ik ook zo blijven. Ik denk dat het dus in zijn algemeenheid goed is, dat zult u ook zien op het moment dat we met elkaar met een nieuwe woonvisie aan de gang gaan, dat we uit moeten gaan van een bepaalde capaciteit, dat we ervoor moeten zorgen dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen woning de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. En de laatste opmerking, als het gaat om het investeren van de corporatie, dan moet mij wel van het hart dat met de aanslagen die op dit moment worden gedaan op het investeringsbudget van de corporaties, dat een beweging is die zwaar onder druk komt te staan en die de onmogelijkheden, om het dan zomaar eens te noemen, meneer Schoo, de onmogelijkheden van de gemeente om dat te beïnvloeden, alleen nog maar groter maken.
Goed, dank u wel. Meneer Tolen, aan u het laatste woord.
Dit is de eerste keer dat ik een brief op de agenda zet, maar ik heb er geen spijt van. Toch vrij positieve reacties. En ja, wat moet je nu doen? Meer onderzoek heb ik begrepen van links en rechts. Ik weet niet of dat aan mij is of ik wil graag aan meewerking verder, maar Ik heb er geen spijt van om dit te doen. En ik weet wel, we kunnen niet bouwen, dus we kunnen ook niet beslissen niet over. Dat wist ik van tevoren. Vandaar mijn twijfel om het wel of niet op de agenda te zetten. Maar goed, ik vond het wel interessant. Dank u wel.
Goed, u kunt er natuurlijk altijd een vervolg aan geven in een motie of wat dan ook. Dan was dit afdoende besproken. Vaststellen, verslagvergadering. Dat is de vergadering van maandag 6 februari. Heeft iemand een aan- of opmerking over bladzijde 1, 2, 3, 4, 5, 6 en een klein stukje op 7? Niet? Mooi, dan is dat aangenomen. Actuele mededelingen uit het college. Kijk ik opzij. Niets. Presidium niet. Is er iemand die iets over een ingekomen stuk wil? Agenderen? Niet. Goed, dan hebben we de hele agenda zijn we langs geweest en dan kan ik de vergadering sluiten tot volgende maand.
Voorzitter, u kunt de vergadering sluiten, maar doet u het ook?